想的。
Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom, commissie en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henk Jan Schat en ik ben uw voorzitter op deze eerste fysieke avond van de Raad na het zomerreces. Ik hoop dat u allemaal een goede vakantie heeft gehad. Zoals jullie zien blijven de avond van de Raad gestreamd, zodat het publiek en andere geïnteresseerden de bijeenkomsten kunnen volgen. Ik vraag jullie om de eenrichtingslooproute en andere aanwijzingen aan te houden, zoals we bij de raadsvergadering al hebben gedaan. Mensen die nog niet hebben plaatsgenomen kunnen dat nu doen. Verder wijs ik jullie op de laatste raadsnieuws. In verband met de beperkte plekken kunnen 2 vertegenwoordigers per fractie aansluiten bij de agendapunten. En liever die ook aan de binnencirkel laten plaatsnemen. Zodra iedereen zit, kunnen de ambtenaren en de collegeleden aanschuiven. Nou, die zitten al bijna allemaal volgens mij. Dank u wel. Voor het eerste agendapunt en kunnen de stoelen op de achterste tweede ring en overgebleven plekken in de tweede ring worden ingenomen. Ook dat is almiddels bijna plaatsgevonden. Ambtenaren die vanavond aanwezig zijn, zijn Ronnie Huiting, Meloes Klooster en Harry Harkema, Ellie Liebrechts, Jurgen Mulderij, Wieger Sloot en Judith Willemsen. Vanuit het college zijn aanwezig Hans Adriani, Ellie Eggegoor, Jan Kuiper, Mieke Schouten en de burgemeester Frank Bakhuis. Na ieder agendapunt schors ik de vergadering voor 5 minuten om te kunnen wisselen en schoonmaken en korte pauze. Dat is dus pas achter na dit onderwerp. We gaan nu starten met de informatieve behandeling, duurzaam financieel evenwicht. Op IBAPS staan bij de informatieve agendapunt een brief met een bijlage en met een toelichting over duurzaam financieel evenwicht. Er zijn vooraf ook al vragen gesteld door onder andere GroenLinks, die straks in de vergadering zelf worden beantwoord door de ambtenaar. Vragen die niet beantwoord kunnen worden, in verband met tijdgebrek eventueel, worden per mail opgepakt en breed verspreid. U kunt uw vragen over dit agendapunt mailen naar de Griffie. Voor het exacte verloop van dit agendapunt. Zometeen zal Ronnie Huiting starten met het informatieve deel, met een korte inleiding en traject hierna. Hierna volgt de heer Adriani met een korte aftrap en mevrouw Klooster zal een presentatie geven. De heer Hunting is gespreksleider voor de rest van dit agendapunt en ik zal straks aan het einde de vergadering of dit onderwerp weer afsluiten. We hebben de tijd voor dit onderwerp tot 9:00.
Voorzitter.
Mevrouw Van Beek.
Even een moment van orde. Ik hoorde vanavond op de radio dat er werd gezegd dat wij dit gaan bespreken, dit onderwerp. Maar ik heb toch duidelijk begrepen dat het een informatieve avond is en dat er helemaal geen besluiten gaan vallen. Dus daar wil ik even duidelijkheid over.
Daar heeft u helemaal gelijk in. Het is vanavond een informatieve avond. Er wordt niks besloten. Dus als daar onduidelijkheid over is, dan is dat bij deze helder.
Nee, ik wil duidelijk hebben voor de inwoners dat ze weten wat we doen.
Ja, oké.
Dank u wel.
De heer Hunting.
Dank u wel, voorzitter. Ook namens mij welkom allemaal op deze informatieve avond over het duurzaam financieel evenwicht voor de gemeente Nieuwegein. Een avond die wij hebben voorbereid op basis van de notitie die u onlangs heeft ontvangen. Die voorbereiding die bestaat erin dat er een presentatie is gemaakt waarmee Marloes ons door de notitie leidt en nog wat meer achtergronden geeft. We hebben afgesproken dat een aantal collega's ook aanwezig zijn, omdat op specifieke thema's wellicht wat meer behoefte is aan wat diepgang. En zij daar heel goed toe in staat zijn. Dus mochten die vragen zijn en ook van hun kant worden beantwoord, dan zullen we dat ook even organiseren. Voordat we nu met de presentatie starten, wil ik graag nog even het woord geven aan wethouder Adriani.
Dank. Fijn dat we hier met toch veel mensen zijn in coronasetting over een onderwerp wat het ook wel verdient om daar fysiek met elkaar over van gedachten te wisselen. Hoe staat de gemeente Nieuwegein er over 20 jaar financieel voor? Dat lijkt nog heel ver weg. Dat is het ook. Maar we zijn op dit moment besluiten aan het nemen over investeringen die we doen in de stad, die ook zo'n lange doorlooptijd hebben. En dan is het dus goed om over de normale 4-jaarsgrens heen te kijken over welke impact hebben nou al die series investeringen op de financiële financiën. Het is vrij complexe materie. Vandaar dat we het in 2 avonden doen. Vanavond hebben we het eigenlijk vooral over problemen. Dus dat voelt misschien wat onbevredigend, maar het is wel goed om te snappen waar het over gaat. Volgende maand komen we nog een keer zo bij elkaar en dan hopen we het met elkaar ook over oplossingen te hebben of over oplossingsmogelijkheden. Ook dat is informatief, zeg ik maar meteen richting mevrouw Verbeek. En dan vervolgens is de bedoeling dat we met een definitieve nota duurzaam financieel evenwicht komen, die we in de behandeling, in de vergadering waarin ook de begroting behandeld wordt, in november met u willen bespreken en dan ook voor besluitvorming vastleggen. En ik zeg er meteen bij, het zou kunnen zijn dat niet op alle thema's meteen de niet gehouden oplossing gevonden is. Maar per thema kan het ook zijn dat we bijvoorbeeld met elkaar afspreken, het komend jaar gaan we nog een aantal scenario's uitwerken. Dat kan ook, want zoals ik al zei, het gaat om financiële perspectieven op de langere termijn. Het is belangrijk, het wordt naarmate de tijd vordert steeds urgenter. Maar we moeten het ook zorgvuldig doen, want het heeft grote impact op hoe we in de stad kunnen blijven investeren in de toekomst.
Dank u wel. Dan kunnen we wat mij betreft over naar de presentatie. Het is op voorhand nog even goed om te melden dat de presentatie de structuur van de nota volgt. En zoals u heeft kunnen lezen, kent die nota een bepaalde opbouw en ook een aantal blokken die daarin voorkomen. En ik heb met Marloes afgesproken dat we het gesprek ook graag per blok willen voeren. Dus u wordt in de gelegenheid gesteld om per onderwerp gewoon uw vragen te stellen. Ik zal met name kijken wie die vragen heeft, maar ook de tijd met het schuin oog in de gaten houden. En daarmee Marloes ook helpen om binnen het uur, we hebben tot 9 uur, de hele nota en de presentatie met u te delen. Marloes.
Dankjewel, Ronnie. Inderdaad, ik zal u door de nota leiden met aan de hand van de presentatie. Nou, we zijn al gestart met de opening en inmiddels bij de aanleiding gekomen. Daarna zal ik de verschillende bouwstenen die ook in de nota staan toelichten en nog kort even stilstaan bij het vervolg. En zoals Ronnie al zei, steeds aan het eind van elk onderdeel is er ruimte voor vragen. En ook de technische vragen, zoals de heer Schat al zei, zijn verwerkt in de presentatie. En na afloop, mochten we er niet aan toekomen om alle vragen te beantwoorden, is er ruimte om die nog schriftelijk te stellen. De aanleiding voor dit vraagstuk. In de kadernota 2018 is voor het eerst een perspectief geschetst wat verder ging dan de meerjarenbegroting. Want normaal in de begroting wordt er 4 jaar vooruit gekeken. Maar er werd de noodzaak gezien om ook verder voor de langere termijn vooruit te kijken. Toen is ook al geconstateerd dat de komende 20 jaar de investeringen flink gaan toenemen, met als gevolg toenemende kapitaallasten. Dus de afschrijvingslasten en de rente. In die kadernota is geconstateerd van daar is een nadere analyse op nodig. En eigenlijk zijn we nu gestart met die nadere analyse. En ik zeg nu, dat is niet waar, want we zijn daar begin van dit jaar al mee gestart. Nog voor corona, toen de wereld er nog iets anders uitzag. Maar tegelijkertijd gaat dit vraagstuk natuurlijk over de langere termijn. En zien we corona voor ons nog als incidenteel, zoals we ook in de koersnota hebben beschreven. Dus we gaan ook uit, vooral in dit stuk van de langere termijn, dus van de structurele situatie. Tegelijkertijd wordt er nu veel geschreven over de financiële situatie bij gemeenten, überhaupt in het algemeen. We zien dat veel gemeenten moeite hebben het hoofd boven water te houden. Dat gaat dan ook vaak over de korte termijn. In Nieuwegein is dat nu nog niet het geval, maar wat we vooral met deze nota willen doen om vooruit te kijken, zodat we ook voor de toekomst straks een financieel gezonde gemeente houden. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor dit vraagstuk. En op inhoud waren er een aantal aanleidingen. Allereerst, Nieuwegein bestaat 50 jaar, bijna 50 jaar moet ik zeggen. Het is een groeikern die in korte tijd is gebouwd. En dat heeft als gevolg tot gevolg dat ook alle voorzieningen op hetzelfde moment zijn gebouwd, maar ook vervangen moeten worden. In het verleden zijn niet alle investeringen in het verleden zijn sommige investeringen ook gedekt uit grondverkopen. Dus is er niet gespaard voor vervanging. Dat heeft, is nog eens versterkt door een stelselwijziging van het besluit begroting en verantwoording. Waarin gesteld is dat ook een aantal nieuwe investeringen ook afgeschreven moet worden. Dat hebben we ook aan de orde gehad bij bijvoorbeeld de nota kapitaalgoederen, waar dat heel duidelijk is geworden dat we dergelijke investeringen moesten gaan afschrijven. Nou, dat legt een extra beslag op onze begrotingsruimte. Wat we ook zien is dat de prijzen zijn gestegen. Heel logisch, dat zien we overal, maar ook bij de investeringen. Een andere aanleiding is dat Nieuwegein nog steeds groeit. Het was een groeikern, maar nog steeds groeit het aantal inwoners. We verwachten nog steeds een stijging van 10.000 inwoners in de komende 20 jaar. Dat vraagt ook om extra voorzieningen in de stad. En het vraagt ook wat investeringen in mobiliteit. Zowel op het gebied van bereikbaarheid als duurzaamheid. En we zien een verandering van de bevolking. Toen Nieuwegein gebouwd is, kwamen er vooral jonge gezinnen en starters naar Nieuwegein. En het blijkt dat ook veel mensen blijven. Dat is mooi. De aantrekkelijkheid van de stad is er blijkbaar. Maar dat betekent ook wat voor de wensen vanuit de bevolking die gesteld worden aan de stad. En daarvoor is onder andere het programma Betere Buurten natuurlijk gestart. Om ook de stad de voorzieningen in de stad aan te laten sluiten bij de behoeften. En tot slot een derde aanleiding is dat de rol van de gemeente verandert, maar dat er ook andere eisen worden gesteld aan de gemeente. Denk aan digitalisering, wat ook vraagt om andere investeringen. Nou, deze drie aanleidingen die leiden ertoe dat we fors moeten gaan investeren. Nou, dit plaatje geeft eigenlijk het probleem aan, om het maar zo te schetsen, als we uitgaan van het huidige investeringsniveau. De eerste jaren, zoals u ziet, zien we nog een, hij is al rode lijn, maar een lijn boven nul tot 2024. En daarna zakt hij flink omlaag tot ongeveer 15 miljoen onder nul in 2039. Voor het beeld, dat is ongeveer 8% van de totale begroting. Deze cijfers die zijn natuurlijk aanleiding om een nadere analyse te doen en te kijken waar komt dat nou vandaan. Maar eerst hebben we ook gekeken wat gaan we daar nou onder verstaan. Want we hebben het onder de noemer duurzaam financieel evenwicht geschaard. En daar hebben we van gezegd dat is een duurzaam evenwicht wat langjarig robuust is en duurzaam. En toekomstbestendig. Dus we kijken niet alleen naar de komende jaren, maar vooral ook 20 jaar vooruit. Waarbij ook ruimte is voor noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen. En waarbij structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht zijn. Zowel nu als voor de langere termijn. Nou, in de nota vindt u ook een figuur. Die wil ik graag even toelichten, want dat geeft de opzet ook van de nota weer. Nou, zoals u ziet, structurele lasten en baten zijn met elkaar in evenwicht. En hoe komen we dan tot een duurzaam financieel evenwicht? Allereerst hebben we het financieel meerjarenperspectief. Dat wordt elk jaar in de begroting voor de komende 4 jaar verwerkt, maar werkt natuurlijk veel langer door. Dat is het financieel meerjarenperspectief. En er zijn een aantal bouwstenen, zoals wij ze hebben genoemd, die in onze ogen de komende jaren flinke impact hebben op dat perspectief. En die ertoe leiden dat er dan al dan niet sprake is van duurzaam financieel evenwicht. Die bouwstenen zijn grotendeels ook genoemd in de kadernota 2018, maar we hebben er een aantal aan toegevoegd. Dat zijn de investeringen en daarbij behorende kapitaallasten, de reserves, het sociaal domein, de algemene uitkering, belastingen en treasury. Ik zal straks die bouwstenen dus toelichten per stuk. Maar dat is het beeld wat wij neer willen leggen. Er zijn natuurlijk veel meer posten waar de gemeente geld aan uitgeeft. Dit is niet alles. Maar voor deze eerste analyse hebben we deze gekozen, omdat wij denken dat hier juist deze bouwstenen ook te beïnvloeden zijn. En waarin we nog keuzes kunnen maken die invloed hebben voor de komende 20 jaar. Als deze geanalyseerd zijn, kunnen we natuurlijk altijd meerdere bouwblokken betrekken, of bouwstenen, maar voor nu hebben we deze betrokken. En ik ben ook wel benieuwd of u als raad nog andere bouwstenen ziet die we niet meegenomen hebben. Dus wellicht kunnen we daar op het eind bij stilstaan als we de toelichting in zijn geheel hebben gegeven. Dat wat betreft de aanleiding en achtergrond. Ik weet niet of daar al vragen over zijn.
Mag ik vragen stellen? Mm-hmm. U heeft over financieel evenwicht en duurzaam. Kunt u dat nog even toelichten? Want wat u eronder schrijft, ja, ik heb graag verduidelijking.
We willen streven naar een evenwicht van baten en lasten, waarbij de structurele lasten en baten van de gemeente met elkaar in evenwicht zijn. Oftewel, de rode lijn die we net zagen, dat die niet onder nul gaat, maar juist stabiel op nul blijft. Dat is het streven waarbij we voor de toekomst een financieel gezonde gemeente willen behouden. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Nou, gaat er maar door.
Ja. Ja.
U noemde net dat het feit dat de investeringen nu afgeschreven moeten worden. Mm-hmm. Dat dat leidt tot de kostenverhoging.
Nou, heb ik zelf het idee van als je wat gaat bouwen, je hebt een paar opties om te betalen. 1, je hebt ervoor gespaard en dan heb je dat ergens op een reserve staan. 2, je hebt ergens nog een toevallige grote spaarpot staan die ergens vandaan komt, die je ervoor kan gebruiken. 3, maar als je dat sparen doet, dan gaat het ook van je begroting, want dat moet je toch uit je begroting halen. 3, je betaalt het in 1 keer als je gaat bouwen en dan moet je er van lenen, maar dan krijg je hem ook uit je begroting. En 4, het is dat je gaat afschrijven. Maar tenzij je nog ergens die hele grote pot hebt staan die ergens vandaan komt, komt het links of rechtsom toch uit je begroting, naar mijn gevoel.
Dat klopt, het komt altijd uit de begroting. Maar wat er is gebeurd, en vul mij gerust aan Ronnie en Harry, is dat in het verleden soms investeringen in 1 keer zijn betaald uit een spaarpot, bijvoorbeeld uit een reserve grondbedrijf of uit de opbrengsten. Dat is nu niet meer toegestaan. Dus nu moet er ruimte worden gezocht dat er elk jaar ruimte is in de begroting, in de lopende exploitatie, om de investeringen te kunnen dekken. Dus daar zit een groot verschil in wat door wet en regelgeving is veranderd.
Ja, want dan ga je afschrijven, maar dat doe je dan op de prijs die je betaald hebt. Dus aan het einde van de rit, na 20 jaar, heb je dus toch wel weer een tekort. Hoe wordt daar dan mee omgegaan? Want dan heb je wel ergens, maak je een evenwicht. Uiteindelijk kom je toch weer een hoop tekort.
Dat, inderdaad, dat is ook wat we aangeven met een van de aanleidingen. Dit was 1 oorzaak, maar een andere oorzaak is ook dat als er nu geïnvesteerd wordt, dat het prijsspel een flink stuk hoger ligt dan 20, 30 jaar geleden. Waardoor de jaarlijkse afschrijvingen ook een flink stuk hoger liggen. Waardoor inderdaad die lijn verder omlaag gaat dan we in eerste instantie voorzagen.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk voor investeringen die je nu weer gaat doen. Dan speelt hetzelfde natuurlijk. En aan het einde van de rit heb je dan toch ook weer een tekort.
Ronnie kan daar zitten.
Ja, wat u schetst, dat klopt. Hè. De investeringen die we in het verleden hebben gedaan of die we nu doen, hè, en die over 40 jaar weer vervanging in aanmerking komen, die kennen dan een andere prijs. Heel vaak een hogere prijs. Wat we in het verleden te weinig hebben gedaan is het anticiperen op die prijsstijging. Hè. Dus dat speelt hierin mee. Heel soms valt het ook mee, hè, want dan is de prijsontwikkeling net de andere kant op. Maar dat komt minder vaak voor hè, dan die stijging. En wat we wel met elkaar hebben afgesproken, ook ambtelijk, is dat we met het op orde brengen en volledig in beeld brengen van het meerjaren investeringsprogramma. Dus ook alle vervangingen die noodzakelijk zijn, hebben we ook een spelregel ontwikkeld waarbij we in de meerjarenbegroting ook, zeg maar, die indexering en de actualisatie van de prijzen die nodig zijn om de vervanging, in ieder geval in die eerste 4 jaar, om die ook op het goede niveau te zetten. Zodat in ieder geval binnen het perspectief van de meerjarenbegroting, de goede vervangingsinvesteringen voor de goede bedragen in die begroting komen te staan. Hè. En die slag help je alweer om te voorkomen dat op het moment dat je dan over 20-30 jaar voor die vervanging staat, met dat grote verschil wordt geconfronteerd.
Dan stap ik nu over naar de verschillende bouwstenen. Wat we al zeiden van, ik zal een korte toelichting geven per bouwsteen en daarnaast de ruimte voor vragen, zoals we nu ook hebben gedaan. Als eerste de bouwsteen investeringen en kapitaallasten. Dat is natuurlijk de grootste of de factor die het grootste effect heeft in het meerjarenperspectief. Deze figuur toont de ontwikkeling van die kapitaallasten onderscheiden naar de verschillende onderdelen. Deze is ook in de nota opgenomen.
Deze figuur bevat dus de kapitaallasten van alle investeringen. We zien de onderste balk is onderwijs en sport. Dat is een grote, net als betere buurten en beheer op orde. In de nota zijn twee staatjes opgenomen. Dit is het tweede staatje wat alleen het effect weergeeft op het saldo van de begroting. We hebben nog meer kapitaallasten, maar een deel van die kapitaallasten wordt gedekt uit andere bronnen. Bijvoorbeeld uit de heffingen voor riool, de rioolheffing, waaruit de investeringen in de riolering worden gedekt. En dat zien we ook terug bij betere buurten. Het oranje vlak in deze figuur zien we pas vanaf 2028. Dat is omdat in de eerste jaren de reserve betere buurten nog voldoende is om de investeringen in betere buurten te dekken. Daar kom ik straks nog op terug, maar dit is het totaalbeeld. Dit zijn dus investeringen, of de kapitaallasten van investeringen die al zijn gedaan en nog niet volledig zijn afgeschreven, en van nieuwe investeringen. Dus het is een optelsom. Dus het is niet als we zeggen we stoppen nu met investeren, wat niet kan, maar stel, dan is het niet dat dit tot nul afbouwt, maar hebben we nog steeds kapitaallasten die doorlopen van investeringen die in het verleden al zijn gedaan. Dit is het totaalbeeld en ik wil nu graag ingaan op specifiek onderwijs en betere buurten en beheer op orde, omdat dat de grootste brokken zijn in dit geheel.
Zou ik hier even een vraag nog over mogen stellen? Ja. Is hier ook meegenomen het samenvoegen van de scholen?
Wat hier staat, daar komen we zo op terug op onderwijs, huisvesting en schoollocaties. Okay. Dus daar gaan we nu op in, op onderwijs. En daar bouwen we eigenlijk voort op het raadsbesluit wat eerder is genomen. Dat gaat over 17 basisschoollocaties. En in deze tabel zijn de vier fasen opgenomen. Start het bij doorslag in Vreeswijk en tot en met fase 4. En de bouw van de school in Rijnhuizen en nog een aantal andere scholen na 2030. En in totaal gaat het op basis van de inschatting op huidig prijspeil om een bedrag van 77 miljoen. Om deze basisscholen te vernieuwen. Daarnaast hebben we te maken met scholen voor voortgezet onderwijs. Die zaten niet in het eerdere raadsbesluit. Daarover is ook nog niet eerder gesproken. En dat gaat over drie scholen waarvan we voorzien dat de vervanging in de periode 2027 tot en met 2037 zal moeten plaatsvinden. En dit vraagt om een investering van 90 miljoen euro. Dus als we kijken naar het totaal van onderwijs, dan zien we een investering van ruim 160 miljoen, bijna 170 miljoen. En dat brengt de volgende kapitaallasten met zich mee.
Ik zie een vraag bij mevrouw Verbeek.
Excuus.
Precies, als u hem even terugdoet, dan zie je het Anne van Rijn College. Ja. Daar hebben we al een heleboel geld in geïnvesteerd in de renovatie. Wat schrijven we dat dan in één keer af? Of, want dat gaat dan ook toch een heleboel jaren mee, mag ik toch hopen? Dat is na 2002 gebeurd.
Ja. Ik kijk heel even naar... als je wil, heel graag. Judith Willems, programmamanager onderwijshuisvesting.
Even op. U zegt na 2002. Wat ik weet, dat is er in 2002 is een afspraak gemaakt met Anne van Rijn. Dat ze een grote som geld hebben gekregen om nog 25 jaar lang door te gaan met het gebouw. En dat loopt af in 2027.
Dat snap ik wel, maar ze hebben niet in 2002 dat verbouwd. Dat is veel later gebeurd. Dus dan schuift dat, neem ik aan, toch ook op. En dan heb ik het wel over meerdere jaren.
Ja, ik weet niet precies wat voor renovatie dan heeft. Enige grootschalige renovatie die beter is van 2002 geweest. Ik kan me voorstellen dat ze daarna zelf hebben geïnvesteerd in de huisvesting. Maar dat is niet een renovatie. Dus dat is mij niet bekend, die informatie.
Ik denk dat het goed is dat we hier nog in de verdere uitwerking naar kijken. Maar dit is wat we nu in ieder geval kunnen laten zien. En wat wel een indicatie geeft van de benodigde investeringen in het onderwijs voor de middellange termijn. In de periode zeg 2020 en misschien wat langer doorlopend. Maar het betekent dus wel dat het gaat om een fors investeringsbedrag in het totaal van het onderwijs. En dit plaatje geeft dus een doorkijk van de kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen op basis van de nou ja, de jaren die in de voorgaande plaatjes of tabellen zijn opgenomen. Nou, dit is een van die bouwstenen waarvan we hebben gezegd van daar is een nadere analyse op nodig. Om te kijken van kunnen we nou toch hetzelfde doel bereiken. Maar wel kijken hoe kunnen we daarvoor de financiële middelen zo effectief mogelijk inzetten. Om ook te kijken van hoe komen we tot een meer duurzaam financieel evenwicht. Dus wat we gaan doen is een onderzoek uitvoeren. Om te kijken van wat zijn de mogelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting om de investeringslasten te spreiden of op een andere manier te dekken. Waarbij we ook willen kijken naar duurzaamheidsaspecten. En we gaan daarbij wel door gewoon met fase 1, dat verandert niet. En ook de scholen zullen vernieuwd blijven worden. En we willen op 1 oktober bij u een toelichting geven op de inhoud van het onderzoek en de vervolgstappen die daartoe genomen worden. Ja.
In de wetenschap dat dit waarschijnlijk geen technische vraag gaat zijn, maar ik maak mij daar wel zorgen over. We, even in het staartje wat je net zag, fase 1 was 2018-2020. Het is nu 2020 en er lag onder het oorspronkelijk besluit lag al een best wel uitgebreid onderzoek. Dus ik merk dat ik wel heel nieuwsgierig word en ik ga die tijd wel geven, maar ik wil het even benoemd hebben dat ik me echt wel zorgen maak over het tempo en... hier staat dan ook nog eens een keer het onderzoek naar de aanpassingen, mogelijkheden van aanpassen van tempo. Ja, daar maak ik me eerlijk gezegd meer zorgen dan minder zorgen. En dan heb ik het even niet over het financiële aspect, maar wel over de leeromgeving van onze leerlingen.
Ja, op inhoud dan van het onderwijs. Kun jij daar een reactie op geven, Judith, kort? Technisch? Ja.
Nee. Doe deze? Ja, tegen deze. Ja. Zal het minder dichtbij. Het is natuurlijk een hele brede vraag, Tempo. Wat er toen in 2017 is er een fasering aangebracht in de plannen. De eerste fase is doorslag in Vreeswijk. Na doorslag zijn we nog steeds vol mee in ontwikkeling. Ik kwam hier, daarom was ik iets later. Ik zat met de werkgroep Omgeving uit de wijken om tafel. Daar zijn we bezig om de motie af te handelen die is aangenomen. Over de verkeerszorgproblematiek in die wijk. Daar gaan we in december, misschien januari, afhankelijk van de agenda van de Raad op terugkomen. Zodat we daarna volop door kunnen gaan met de volgende fase. Dat wil zeggen ontwerpuitvoering. Dus dat traject loopt nog steeds. Als het gaat om Vreeswijk, daar zit inderdaad veel vertraging op de lijn. Dat zit vooral bij Stichting Meander, die eigenaar is van de grond. Omdat er inmiddels de tweede bestuurlijke wisseling is geweest, hebben we ook interim gehad. En er staat volgens mij over 2 weken een overleg gepland om nu met de nieuwe bestuurder hier om tafel te gaan. En dat is eigenlijk de reden dat het project vertraagd is. En parallel daaraan willen we dus gaan kijken van wat gaan we nou doen met alle scholen voor de komende 15 tot 20 jaar. Dus om niet af te wachten, zeg maar tot fase 2 is aangebroken, Betouw Noord start ook op korte termijn. Maar om echt de dingen vooruit te trekken en te kijken wat gaan we nou doen per locatie. Dus in die zin willen we juist ook een versnelling gaan aanbrengen daarin. En daar wordt de Raad nog uitgebreid over geïnformeerd. Waarschijnlijk eind van het jaar en anders begin volgend jaar.
Oké. Marloes?
Ga ik verder. Kijk nog even rond of er nog meer vragen zijn over onderwijshuisvesting. Anders ga ik door met betere buurten en beheer op orde.
Nou, heel kort.
Mevrouw Verbeek.
Ik had net al gevraagd over het samenvoegen van de scholen of dat in meegenomen was. Begrijp ik hier nu uit de beantwoording dat dat inderdaad gebeurt?
Ik geef Judith het woord.
Ja, ik pak gelijk deze microfoon maar. Ik vertaal even dat uw zorg zit in wat dat doet met de investeringen. Omdat dat is waar het hier over gaat. Wij hebben, als dat niet klopt, dan hoor ik het graag.
Ja, dat het minder investeringen zou gaan kosten, mijn idee.
We hebben begin van dit jaar nieuwe prognoses laten maken voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Om te kijken wat gebeurt er nou met de leerlingontwikkelingen. Ook gezien alle woningplannen, bijvoorbeeld in Rijnhuis, om te kijken wat dat doet. En het beeld is dat dat stabiliseert in de komende 20, 25 jaar. Dus er zitten geen dalingen in en geen pieken. Als je nou op schoolniveau gaat kijken, dan is de ambitie om kindcentra te maken. Dus meerdere scholen onder één dak in combinatie met kinderopvang en BSO. Dat is wel iets goedkoper dan twee separate scholen bouwen. Maar in de basis wordt de kosten bepaald door het aantal scholen en de leerlingenaantallen. Dat is eigenlijk waarop genormeerd wordt. En als dat twee losse gebouwen is dat net zo, is de normering hetzelfde als wanneer je die twee scholen samen in één gebouw zet. We kunnen waarschijnlijk wel meer doen in één gebouw. Maar qua investeringen zit daar niet zo verschil in.
Ik zag nog één vraag links, de heer Hoogst. En dan zou ik ook wel door willen gaan met het volgende onderwerp, gelet op de tijd.
Ja, de titel is onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. En nu hoor ik heel veel over onderwijshuisvesting, maar niets over sportaccommodaties. Ik zie een aantal mensen op de achtergrond al glimlachen, maar hoe zit dat? Want daar hebben toch ook behoorlijke investeringen in gedaan en er zijn ook nog wel investeringen gepland. Dat gaat niet om een paar tientjes, zullen we maar zeggen.
Judith, nog één keer?
Ja. Er is in 2016 is een rapport opgesteld door Hospitality Consultants. Dat is als onderlegger gebruikt voor het raadsbesluit in 2017. Daar waren veel open eindjes nog in. En we zijn dat nu aan het uitwerken. Ik ben toevallig de afgelopen weken in gesprek met Hospitality Consultants om het rapport aan te scherpen. Met als doel om niet alleen te kijken van wat is er nou nodig vanuit school, maar ook wat is er nodig vanuit verenigingen en allerlei andere initiatieven die er zijn in de stad. Zoals Merwestein en het Veerhuis. Zodat we binnen een paar maanden, kan ik wel zeggen, beeld hebben in wat gaan we nou doen met alle sportaccommodaties in Nieuwegein. En dat gaan we ook verbinden aan de ambitie rondom onderwijshuisvesting.
Dankjewel Judith. Dan ga ik nu verder met het thema betere buurten en beheer op orde. Die we onder één noemer hebben geschaard omdat ze beide te maken hebben met investeringen in de buitenruimte. Allereerst het programma Betere Buurten. Zoals bekend is dat gericht op het duurzaam vernieuwen van de buitenruimte in alle Nieuwegeinse buurten gedurende 40 jaar. Inmiddels zijn de eerste buurten afgerond met intensieve participatietrajecten met inwoners. En eerder heeft de Raad 1,8 miljoen structureel in de begroting beschikbaar gesteld voor het programma Betere Buurten. Dus dat is al meegenomen in het begrotingssaldo. En bij de start van het programma Betere Buurten is uitgegaan van een gemiddeld investeringsbedrag van 4,25 miljoen per buurt. En nu de eerste buurten zijn afgerond, hebben we beter zicht gekregen op welke investeringen benodigd waren. En uit de analyse van die cijfers is gebleken dat die 4,25 miljoen te hoog is ingeschat. Dus dat is een prettig bericht. En zien we dat er 2,9 miljoen per buurt benodigd is om de wijken duurzaam te vernieuwen. Dat betekent dat in de eerste staartjes, in die rode lijn die we net lieten zien, dat uitgegaan is van van deze investering van 4,25 miljoen. En daaruit zien we dat vanaf 2029 de reserve niet meer toereikend was. Het is die reserve waar jaarlijks dus die 1,8 miljoen in wordt gestort en de investeringen uit worden, of de afschrijvingen of de kapitaallasten uit worden betaald, dat die vanaf 2029 niet meer toereikend is en dat het dan ten laste gaat van het begrotingssaldo. Als we nou uitgaan van die 2,9 miljoen, dan zien we een wat ander beeld. Dan zien we aan de ene kant dat de reserve langer toereikend is tot en met 2031. Dat vanaf 2032 het ten laste gaat, de investeringen voor betere buurten van het begrotingssaldo. Dus daar zien we een kleine, de rode lijn iets meer opschuiven. Dat is dus één stap die we al hebben gezet om te komen tot een analyse van het budget voor betere buurten en de investeringen daarvoor. Daarnaast zijn we aan het kijken van hoe kunnen we meer synergie bereiken tussen betere buurten en beheer op orde. Beheer op orde is gericht op het instand houden van de voorzieningen in de buitenruimte, ook in de Nieuwegeinse buurten, daar waar betere buurten veel meer op de vernieuwing gericht is. Maar ook bij beheer op orde, en dat heeft u ook gezien in de nota kapitaalgoederen, nemen de komende jaren de kapitaallasten toe. En heeft dus ook een effect op het meerjarenperspectief. En we zijn aan het kijken hoe we het programma Betere Buurten en Beheer op Orde meer met elkaar kunnen laten samenwerken, samensmelten, ieder vanuit hun eigen doelstelling, maar wel te kijken hoe we daarin ook synergie kunnen bereiken en vooral met een financiële synergie kunnen bereiken. Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken en analyseren. En dan willen we op 1 oktober bij u op terugkomen. Wel dat beide programma's hun eigen doelen behouden, maar vooral dat we veel meer kijken van hoe kunnen we daarin samen optrekken. Nog even betere buurten, beheer op orde. Laat dus ook flink oplopende kapitaallasten zien. Dat laat dit plaatje nog zien. Dat zien we ook oplopen tot bijna 6 miljoen in 2039. Dus dat is ook een forse stijging.
Vraag van de heer Monkrooy.
Ja, en terwijl je me het woord geeft, denk ik dat we ook nog een veel vraag stellen. Ja, dat is mijn leeftijd.
Weet je niet, is dat de vraag?
Oh ja, nou weet ik het. Even over betere buurten. Je zegt van, ja, we hadden 4,2 ingeschat, het is 2,9 geworden. Maar dat zijn maar ervaringen van 3 buurten, hè, tot nu toe. Gaan we ons niet te snel rijk rekenen?
Ik kijk even naar Wieger Sloot. Dat is de nieuwe programmamanager Betere Buurten. Die hier wel bij betrokken is geweest, maar natuurlijk niet bij de eerste buurten. Maar wellicht kan jij daar wellicht een antwoord op geven.
Dan probeer ik het zo. Er is, laten we zeggen, uitgebreid geanalyseerd waar dat dan in zit, zeg maar. En dan zegt u terecht, denk ik, er zijn nog maar 3 buurten geweest. Maar ondertussen hebben we al wel een aantal buurten. En dan kijk ik ook, dan zeg ik even de Schansen Noord, Schansen Zuid. Die zijn in een dusdanig stadium dat we daar ook al wel heel erg gedetailleerde, in ieder geval Schansen Noord, plannen hebben met begrotingen die daaronder liggen. Dus die hebben we ook al kunnen gebruiken. En natuurlijk zit er nog een bepaald risico in, omdat het nog maar het begin is geweest, maar ik denk dat we wel heel erg vanaf verschillende kanten bekeken. We hebben echt gekeken wat is er nu uitgevoerd buiten, wat heeft dat gekost, wat hebben we daar gedaan. Maar we hebben ook naar eenheidsprijzen bij in het openbaar domein gekeken, hè, wat dat dan kost, want daar zaten ook best wel verschillen in de aannames eigenlijk. En ik denk dat we toch wel een behoorlijk goede raming zo neer kunnen leggen. Ja.
Dankjewel, Wieger. Ik zie nog 1 vraag rechts. Ja. De heer Stekelenburg.
Ja, dank je. Misschien kan er iets meer toelichting volgen op wat die synergieën inhoudt. Want misschien begrijp ik het verkeerd, maar beheer in de stad gaat op een gegeven moment ook om vervanging van riolering of dingen die gewoon per se moeten gebeuren. Hoe verhoudt zich dat tot wensen van inwoners om leuke bankjes en parkjes aan te leggen in hun buurt? Is dat realistisch?
Ja. Zal ik jou het woord geven, Wieger?
Ik ga proberen daar wat van te vertellen. Dat klopt natuurlijk, want de beheer op orde, dat gaat eigenlijk nog veel verder, hè, dan ook een betere buurt. Maar betere buurten, die doet niet alleen bankjes in de wijken, maar die vervangt ook wel degelijk hele stukken bestrating, verharding. Echt het grijs, maar ook het groen wordt opgepakt binnen betere buurten. Dus het rioleren, het rioolwerk zit daar niet in. Maar je ziet dus wel degelijk een grote overlap in beheer op orde, hè, in het dat soort zaken en in wat we doen binnen betere buurten. buurten. En als je nou zou kunnen kijken of je, welke buurt pak je nu als eerste aan, daar kunnen natuurlijk allemaal verschillende criteria voor aanhouden. Maar het zou ook, misschien is het handig, dat moet nog bekeken worden, om te kijken van, zitten er ook investeringen aan te komen in beheer op orde, zeg maar gewoon die ook door het openbaar domein, laten we zeggen, in de planning zitten. En kunnen we dan eigenlijk meeliften in een buurt, door daar ook dan die betere buurt aanpak op datzelfde moment te doen, zodat je eigenlijk voorkomt dat je nu een betere buurt pakt en over 10 jaar eigenlijk zegt van ja, maar nou moet eigenlijk het riool en dan moet eigenlijk die hele straat er weer uit en dan is die nog niet afgeschreven. Dus je zoekt vooral naar of je daar kunt combineren.
Een vervolgvraag als het mag. Dat betekent ook dat we minder vrij zijn in het kiezen van welke betere buurt gaan we nu beter maken. Dan worden we ook toch wel voor een groot deel geleid door grote investeringen die al gepland staan voor een bepaalde buurt of wijk.
Jazeker, volgens mij is er nu een afweegcriteria, zeg maar, is er gemaakt. En er zijn ook een aantal buurten al benoemd. Maar je zou je misschien voor kunnen stellen dat op basis van wat hier nu besproken wordt, maar misschien ook op basis, en dan noem ik hem er maar even bij, we gaan nu zometeen met de regio-deal aan de slag in de buurt. Daar komt echt ook het MO, het sociale domein, er nog echt heel erg bij. Hè, of je misschien niet zou kunnen kijken op een gegeven moment, nou, misschien moeten we daar nog een keer opnieuw naar dat tegen het licht gaan houden om die afweging in te gralen te maken op een aantal gebieden.
Misschien de laatste vraag, maar ik stel ook vast dat een deel van dit gesprek ook op 1 oktober kan plaatsvinden. Hè, dus ik zou het nu nog wel even kort willen houden. De heer Snoeren als laatst op dit thema.
Ja, dankjewel. Dit staartje gaat over 64 buurten, toch? Is het ook een knop die aan te brengen is dat je zegt, nou ja, op basis van het goed beheer op orde hoeven we niet al die 64 buurten langs die lat te leggen van betere buurten?
Dat lijkt me een onderwerp van gesprek voor 1 oktober. Dan ga ik verder met de volgende bouwsteen. De reserves. Die is van een andere orde dan de investeringen waar we het net over hadden. Als gemeente hebben we natuurlijk een aantal reserves. En op dit moment is onze reservepositie nog erg goed, zoals u ook in de jaarrekening heeft kunnen zien. Een van de reserves is de algemene reserve. Daarvan is in de koersnota beschreven dat we die willen gebruiken of delen daarvan of willen inzetten als het nodig is voor de incidentele effecten voor corona en incidentele tekorten in het sociaal domein. En dat is de reden waarom wij nu voorstellen om voor de algemene reserve in het licht van dit gesprek over duurzaam financieel evenwicht geen verdere voorstellen te doen. Dus die buiten beschouwing te laten. De reserve parkeren. Die is ooit gevoed uit de algemene reserve met 16,6 miljoen en wordt op dit moment gebruikt om de tekorten in de parkeerexploitatie te dekken. Op het moment dat er sprake is van een positieve parkeerexploitatie vloeien de opbrengsten weer terug naar de algemene reserve en zijn die beschikbaar om in te zetten voor begrotingsdoeleinden. Zoals u ook in de jaarrekening en in de bestuursrapportage heeft kunnen lezen, doen zich allerlei ontwikkelingen voor in de parkeerexploitatie. In dit jaar komen we terug op een herijkte exploitatie met ook een nieuwe prognose van de opbrengsten daarvan. Dus in die zin tonen we nu ook geen cijfers over de verwachte effecten hiervan. De reservegrondbedrijf, daar zitten ook flink wat miljoenen nog in. Maar vanwege afspraken met u als raad laten we die ook op dit moment buiten beschouwing in het gesprek over duurzaam financieel evenwicht. En tot slot de dekkingsreserve. Die is ingesteld om de rente- en afschrijvingslasten van een aantal investeringen te dekken. En daar spelen twee aspecten. Enerzijds eentje voor de langere termijn, want die dekkingsreserve valt weg. Dus geeft dan geen dekking meer voor een aantal afschrijvingen. En dat zagen we ook terug in de staartjes die aan het begin zijn getoond. En ten tweede is er sprake van een korte termijn vraagstuk bij die dekkingsreserve, omdat wet en regelgeving is gewijzigd. En we de rente niet meer mogen onttrekken uit deze reserve, maar direct een lasten komt van het begrotingssaldo. Daar hebben we in de koersnota ook wat over opgeschreven. En daarover zijn we met de provincie als toezichthouder in gesprek over hoe we dit kunnen verwerken zonder dat we direct daarvan het effect zien op ons begrotingssaldo. En de uitkomsten daarvan, of in ieder geval een voorstel daarvan voor de korte termijn zit in de komt in de begroting terug. Voor de langere termijn is het dus vooral een dekkingsvraagstuk wat we zien in die rode lijn die ik aan het begin heb getoond. Daar zit een extra knik in. Dus de reserves zijn eigenlijk meer een toelichting op wat hebben we en wat zit erin. Dus van een andere insteek dan de investeringen waar we het net over hadden. Maar dat was tot zover mijn toelichting. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
De heer Verhoeven. Ja, in het document wordt wel iets gezegd over de reserve parkeren. En dat er ook een herrijking plaatsvindt. Maar er wordt ook aangegeven dat dat de enige is die annuitair wordt verwerkt en niet lineair. En ik was eigenlijk benieuwd. Stel dat we dat zouden veranderen, wat dan de consequentie, wat dat voor consequenties zou hebben?
Ja, rekenkundig is volgens mij te bepalen wat de consequenties zijn. Ik kijk ook heel even naar rechts, naar Harry, maar volgens mij mag het niet. Hè? Als we eenmaal annuitair hebben afgesproken, mag je dan... Oké, je kunt wel wijzigen, maar dat zouden we dan even moeten rekenen. Dat is, dat heb ik niet zo paraat.
Andere vragen over de reserves? Nee. Dan ga ik verder met het sociaal domein. Dat is, het sociaal domein is een, hebben we als bouwsteen opgenomen omdat het een, qua uitgaven een flinke hap is uit onze totale begroting, meer dan een derde. En in de koersnota hebben we daar ook een of ander over opgeschreven. Want we hebben nu nog het hek om het sociaal domein, maar dat vervalt met ingang van 2022. En op dat moment maakt het sociaal domein onderdeel uit van de reguliere begroting. Uitgangspunt wat we hebben gehanteerd en ook in de koersnota hebben beschreven is dat we verwachten het uitgangspunt dat baten en lasten in het sociaal domein met elkaar in evenwicht zijn op het moment dat het overkomt. En we hebben ook aangegeven dat de komende tijd een en ander daarvoor wordt uitgewerkt en maatregelen worden voorgesteld. En op 17 september, dus vandaag over 2 weken, vindt opnieuw een avond van de Raad plaats die specifiek gaat over het sociaal domein. En dan wordt ook de financiële situatie in het sociaal domein toegelicht, evenals een aantal inhoudelijke trajecten die daar worden ingezet. Dus dan komt dat onderwerp uitgebreid terug. Als er geen vragen zijn, ga ik verder met het volgende onderdeel, belastingen. Dus de inkomstenkant. Als we kijken naar de totale baat van de gemeente, zoals in deze figuur is weergegeven, dan zien we dat de belastingen slechts 9% zijn van de totale baten. De algemene uitkering is een veel grotere brok, daar kom ik straks op terug. Maar die is natuurlijk niet beïnvloedbaar, de belastingen wel. En de overige posten zijn ook een stuk minder beïnvloedbaar. Maar we hebben hier nog verder niks over uitgewerkt, over die belastingen, omdat we willen eerst alle andere maatregelen in beeld hebben en kijken welk effect dat heeft op het meerjarenperspectief voordat we aan deze knop draaien. Dus we noemen hem hier wel, maar we werken hem vooralsnog niet verder uit.
Maar dat kan dus wel in de toekomst, begrijp ik. Als u er niet uitkomt, dan gaat u aan die knop draaien.
Ik zeg niet dat we aan die knop gaan draaien, maar het is een bouwsteen die of een knop waaraan gedraaid zou kunnen worden, ja. Inderdaad.
Maar het is volgens mij ook onderwerp van politieke discussie in de Raad.
Eens.
De heer Horst.
Ja.
Ik zie in de grafiek ook de groep overige inkomsten voor 9% die dus in omvang gelijk is aan de belastingen. Wat wordt daar zoal onder verstaan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zit daarin?
Buren bijvoorbeeld, sportvelden en dat soort de kom.
Ik zal even ook nog in de microfoon inkomsten uit huren, onder andere.
We hebben nog 12 minuten, zeg ik even heel voorzichtig.
Ja, dat gaan we snel door naar de algemene uitkering. Wat ik al zei, dat is een forse inkomstenpost voor de gemeente, maar niet door ons beïnvloedbaar. De afgelopen jaren heeft u ook meegekregen dat er ook nogal eens wat schommelingen zaten in de algemene uitkering voor de gemeente Nieuwegein. Dus daarmee is het ook een onzekere factor, wil ik niet noemen, maar wel iets wat schommelt en waar we rekening mee moeten houden. En tegelijkertijd loopt er ook nu een onderzoek naar een herijking van de normeringssystematiek, wat ook gevolgen kan hebben voor op de langere termijn. Er worden nog steeds discussies gevoerd daarover, dus we weten ook nog niet wat daar uitkomt. Maar als we uitgaan van de huidige systematiek en we verwachten dat een aantal maatstaven ook zeker zal blijven bestaan na de herijking van de normering, dan zien we ook kansen bij de algemene uitkering. Want wat ik net al aangaf is dat Nieuwegein nog steeds, het aantal inwoners nog steeds groeit door woningbouw. Woningen en inwoners zijn twee maatstaven waarop de omvang van de algemene uitkering wordt gebaseerd. Naast heel veel andere maatstaven, maar dit zijn wel twee belangrijke. En doordat wij een relatief hogere groei hebben op deze maatstaven dan landelijk gemiddeld, krijgen we ook extra inkomsten. En die zijn bedoeld in het gemeentefonds om de extra kosten als gevolg van die groei te dekken. Dus bijvoorbeeld meer afgifte van paspoorten. Dus bij burgerzaken maken we meer kosten. Of een groter areaal aan groen onderhoud. Omdat vanwege extra grondgebied. En wat we willen doen is in de begroting 2021 die extra inkomsten uit die uitkering echt allokeren aan verschillende taakvelden. Dus waar hebben we nou die extra inkomsten uit die groei voor nodig? Zodat dat ook meer aan elkaar gekoppeld wordt. En tegelijkertijd zien we ook, en hebben we ook gesprekken over gevoerd met een aantal experts op het gemeentefonds, dat een klein gedeelte min of meer vrij besteedbaar is. En daarvan zeggen we, laten we dat nou ook apart beschouwen en inzetten voor onderdelen waar investeringen of intensiveringen nodig zijn. Ook als gevolg van groei, maar misschien wat meer dan op de andere taakvelden. En vooralsnog denken wij daar aan om dat vooral te benutten voor de mobiliteit. Want wat we ook aan het begin zeiden, van we zien een aantal uitdagingen of de groei van het aantal inwoners vraagt ook investeringen op het gebied van mobiliteit, zowel bereikbaarheid als duurzaamheid. En het voorstel is vooralsnog om dat deel, wat meer vrij besteedbaar is, daarvoor in te zetten. Dus het voorstel wat ook in de begroting zal worden opgenomen, is het idee om daar juist specifiek budget voor inzichtelijk te maken en daarmee ook te allokeren.
Ik zag in de snelheid drie vingers. Ik begin vier zelfs. Ik begin bij de heer Snoeren.
Ja, dankjewel. Kunt u nog één keer duiden wat dan die hoge groei op maatstaven is? Is dat alleen maar inwoners en eventueel bedrijven of zit dat ook in andere zaken, die groei?
Zal ik even kort? Nee, vooralsnog hebben we woningen en inwoners hebben we eruit gelicht. Dat zijn de twee makkelijkste. Er is een woningbouwprogramma en dat kun je omrekenen ook naar de groei van het aantal inwoners. Dan kom je in de buurt van het aantal dat Marloes net ook noemde. En wij stellen vast dat, laat ik het zo zeggen, ook Binnenlandse Zaken houdt bij het bepalen van de hoogte van de algemene uitkering rekening met een bepaalde groei van het aantal inwoners, het aantal woningen. Dat is een landelijk gemiddelde. En op het moment dat je daar als gemeente boven zit, krijg je een extra groei in je algemene uitkering. Maar die is eigenlijk ook bedoeld voor het extra beroep dat op de voorzieningen door die extra inwoners wordt gedaan. Nou, daar hebben we een analyse op losgelaten. Daar hebben we dus ook gesproken met mensen die het gemeentefonds voor ons analyseren en doorrekenen. En we hebben vastgesteld dat het grootste deel, ik zeg maar even 90%, daarvoor bedoeld is. En dan is het ook verstandig om dat aan de voorkant te allokeren, zodat het niet op de grote hoop verdeeld wordt over de rest van de begroting. Maar we stellen ook vast dat een deel van die groei, die extra opbrengst, min of meer vrij besteedbaar is. En daarvan is dus de keuze nu gemaakt om die dus ook te allokeren op voorhand voor vraagstukken waar nog een inhaalslag op nodig is, of waar ook met het oog op de toekomst op geïnvesteerd moet worden. En mobiliteit is er daar een van. De heer Monroy.
Ja, over dat onderwerp wat je nu hebt, die meer inkomsten en die meer kosten die er zijn, ik heb daar nog niet zo'n gevoel bij. En jullie hebben hier prachtige tabellen in deze koersnoten gezet. Is het mogelijk om dit onderwerp ook nog eens even voor de komende 10, 12 jaar, dat eens even in een tabel te zetten, voordat we op 1 oktober daar wat een beter beeld hebben, wat dan die meerkosten zijn en wat onderwerpen zijn waar die kosten dan naartoe zou kunnen gaan in een onderverdeling?
Ik kijk ook even over mijn schouder naar rechts en ik zie geknik en ik dacht zelf ook wel dat het mogelijk is. Kijk, wat Marloes al aangaf, we willen het ook in de begroting 2021 een plek geven. Nou, die is ongeveer rond 1 oktober wel zo'n beetje af. Dus dat loopt gelijk op met de avond van de raad die dan plaatsvindt. Dus dat gaan we, daar gaan we voor zorgen. Ik zag nog twee vragen hier, daar nog een.
Ja, u zei er net al wat over het vrij besteedbare gedeelte, 10%. Waar hebben we het dan over per jaar? Gewoon, wat is de schatting in de modellen die jullie aan het opstellen zijn? In miljoenen?
Nee, dat gaat om. Ja, we hebben wel een beetje zitten spelen en rekenen, maar dan komt het op een paar ton. Ja. Volgens mij de 100. Voordat ik daar. En dan gaat het om die 100%, dus daar dan nog weer 10% van. Dus het is. Maar uiteindelijk, want het loopt wel op. Ik bedoel, wel als je het weer over die 20, 25 jaar kijkt, dan is het wel serieus geld.
Ja, er is gezegd dat er een bevolkingsgroei te verwachten is met een daaraan gerelateerde verhoogde inkomsten. In de notitie wordt ook gesproken over een veranderende bevolkingssamenstelling. Die gepaard gaat met die groei. En dat die ook die samenstelling vraagt om andersoortige investeringen. En dat dat een van de extra kostenfactoren is. Is dat zichtbaar te maken om wat voor soort investeringen het gaat? Of er onderzocht wordt of de huidige gebouwen en wat er is, of dat niet op een andere manier besteed kan worden voor deze groep?
Dit gaat vooral over de totale groei. Waar u volgens mij op doelt is inderdaad ook het vraagstuk dat toen nieuwe huizen gebouwd werd er vooral jonge gezinnen starters zijn komen wonen. Zoals ik aan het begin al zei, veel mensen blijven hier wonen. Dus vragen nu andere voorzieningen in hun buurt. Geen speeltuintje meer, maar een plein met bankjes, om maar even iets te benoemen. En daar is vooral het programma Betere Buurten ook voor bedoeld, om te kijken van wat zijn nou, waar ligt nou de behoefte in de duurzame vernieuwing van de wijken en buurten. Deze ontwikkeling van de algemene uitkering gaat veel meer over hoe kunnen we het geld allokeren. Dus dat loopt wel een beetje met elkaar samen, maar niet helemaal één op één. En het is heel lastig om inzichtelijk te maken hoeveel investeringen zijn nodig als gevolg van de veranderende samenstelling van de bevolking. Dan is wat is East en wat is Sol? Dus dat is een hele ingewikkelde exercitie.
Maar ja, omdat zo nadrukkelijk in de notitie vermeld wordt, denk je dat het om iets extra's gaat. Maar ik begrijp eigenlijk al dat dat voorzien wordt in de Betere Buurten.
Betere Buurten is daar onder andere op gericht, ja.
De heer Verhoeven nog en dan moeten we denk ik naar de laatste drie sheets.
Ja, ik heb twee vragen eigenlijk. Want één, we zouden het vandaag hebben over de problemen, de zorgen die we zien en volgende keer doorgaan naar oplossingen. Ik constateer nu wel dat de laatste boel wel een hele erge jumping to solutions oplossing is. Terwijl ik dan denk van ja, daar zijn vast andere mogelijkheden waar je het ook aan kan besteden. Ik zou hopen dat in ieder geval dat, en dat is dan ook meteen mijn vraag, op 1 oktober ook is toegelicht. Zodat we daar iets meer gevoel bij krijgen wat die mogelijkheden zijn. En mijn tweede vraag is, want ik ga ervan uit en ik zie ook knippende gezichten dat het allemaal goed gaat. En mijn tweede vraag is, Die wet is sinds 2002 niet alleen voor Nieuwegein aangepast. De regels zijn sinds 2002 ook niet alleen voor Nieuwegein aangepast. En Nieuwegein is volgens mij ook niet de enige groeistad in Nederland die gepaard gaat met dat duurzaam financieel evenwichtsvraagstuk waar wij nu mee te maken hebben. En er wordt op verschillende momenten in het document wordt verwezen naar we gaan een model ontwikkelen. Wordt er dan ook gekeken naar hoe andere steden met dit vraagstuk omgaan en kunnen we daar ook inzicht in krijgen?
Ja, we hebben voor het model, hè, wat we hier bespreken, hebben we vooral bij de buurgemeenten gekeken. Hè. Die maken daar al een jaar of twee, zeg ik even bij mijn hoofd, gebruik van. En ik denk dat het ook gelet op de tijd voor nu even goed is dat we zeg maar, die vraag nog even meenemen en in de uitwerking voor 1 oktober ook een plek geven.
Dan ga ik snel verder met de laatste bouwsteen, Treasury. Dat kan ook kort, omdat we daar in de koersnota ook al bij stil hebben gestaan. Wat zo is, is dat we natuurlijk een deel van de investeringen financieren met langlopende geldleningen. Daar betalen we rente voor. De rente is al langere tijd erg laag. En toen we die leningen afsloten was de rente een stuk hoger. Dus op het moment dat we herfinancieren is dat voordelig voor het begrotingssaldo. Op basis van de analyse die we hebben uitgevoerd afgelopen maanden hebben we al een aantal voordelen op de huidige leningenportefeuille in de begroting verwerkt. Dat hebben we ook in de koersnota toegelicht en zal straks in de begroting 21 zijn beslag krijgen. En voor de toekomst, dus in ons meerjarenperspectief, werken we met voorzichtige aannames ten aanzien van de rente. Dus we rekenen nog niet helemaal alles door op het allerlaagste percentage. Maar we proberen wel zo proactief mogelijk te zijn bij het opnieuw afsluiten van leningen. En die extra voordelen, op het moment dat we nieuwe leningen afsluiten, die worden dan ook verwerkt in het meerjarenperspectief, waarbij natuurlijk geldt dat we nu uitgaan van het huidige investeringsprogramma. En op het moment dat wijzigt, heeft dat ook gevolgen voor onze behoefte aan geld. Dus dat is eentje die we verwerken. De onderbouwing met cijfers zal ook en in de begroting en op 1 oktober terugkomen. Ik weet niet of over dit onderwerp vragen zijn, anders wil ik overstappen naar de afsluiting en het vervolg nog even snel. Anders lopen jullie uit. Dit waren de bouwstenen. Wat ik aan het begin al zei, zijn in onze ogen de belangrijkste geweest voor de eerste fase. Maar ben ik nog wel benieuwd naar of u nog andere bouwstenen ziet. Maar wellicht kunt u die schriftelijk aanleveren. Want anders kijk ook even naar de heer Schat als voorzitter. Lopen jullie uit voor het volgende onderwerp. En wij komen dus op... Ik sla dit even over. Op 1 oktober graag bij u terug voor een tweede avond van de Raad, waarin we meer naar de oplossingen en scenario's toe willen werken, zoals al een aantal keren gezegd. En dan komen we in november bij de begrotingsraad, en dat is volgens mij niet 3 november, maar 4 of 5 november, bij u terug met een nota waarin een aantal voorstellen worden gedaan.
Meneer Stekelenburg heeft nog een vraag.
Ja, even over het vervolgproces. Ik wil even goed begrijpen hoe het college nu te werk gaat. De toelegging is op zichzelf helder. De uitdaging is wel van een dermate omvang dat ik me afvraag of het college ook voorstellen gaat doen die terugkomen op eerder genomen besluiten. Of dat, want normaal is dat natuurlijk het uitgangspunt. Maar gaat u ons bijvoorbeeld ook adviseren om investeringen in betere buurten te temporiseren? Of juist meer te investeren in het sociaal domein of wat dan ook? Want... Ik zei al, de omvang is van een dermate grote dat we wellicht ook moeten terugkomen op reeds genomen besluiten. En het college is daar meestal niet zo happig op om dat uit zichzelf te doen. Maar wat mogen we verwachten op 1 oktober en later in november?
De heer Adriaan.
Door ambtenaren te laten vertellen wat het college wil doen, dat is ook zo onhandig. Ik sluit dat niet uit dat gebeurt. Hè. We hebben bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting hebben we gezien, daar hebben we een aantal scenario's voor in de uitwerking zitten. Wat gebeurt er als je temporiseert? Wat gebeurt er als je meer op transformatie dan op sloopnieuwbouw gaat zitten? Hoe zit dat nou precies met die afspraken met Anna van Rijn en is 2027 ook wel echt nodig? Wat eerder wel een besluit is geweest. Dus dat soort dingen nemen we heel zorgvuldig onder de loep. Ik denk niet dat we in de nota die op 5 november in de Raad ligt, op dit soort grote thema's al een heel concreet besluit voor ligt. Maar meer een richting om uit te werken, zodat we daar in het komend jaar op kunnen terugkomen. Maar ja, ook het opnieuw kijken, hebben we wel het verstandige besluit genomen in de afgelopen periode voor dit soort heel erg grote langjarige verplichtingen, hoort tot de mogelijkheden.
Oké, okay, dank u wel. Dan wou ik hiermee dit agendapunt afsluiten.
Voorzitter.
Mevrouw Verbeek.
Ik had nog één vraag.
Heel kort en heel snel dan, mevrouw Verbeek, want er zijn al
is heel
tijd.
Kort. De volgende keer staat weer 1 uur. En als ik nou nakijk de inhoudelijke dingen, vind ik 1 uur voor zo'n onderwerp niet acceptabel. Dat moet veel meer zijn.
Nemen we mee.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan sluit ik hierbij dit agendapunt af. Dank ik de organisatie voor de voorbereiding, voor het prettige verloop van dit agendapunt. Wens ik iedereen voor de rest die nu weggaat een fijne avond verder toe. En ik schors eventjes om te wisselen, want ik ga hier zo meteen het intermezzo verder.
Jannik eveneens niet, denk ik. Maar we gaan een intermezzo houden over het onderwerp jeugdparticipatie. We hebben daar een korte presentatie over gemaakt. Nou, we proberen dat zo kort en bondig mogelijk te doen. En graag als iemand vragen heeft dat aan het einde te stellen. De hoofdpunten die voorbij komen, gewoon belangrijk. Even een indruk, algemeen, waar gaat het precies over het proces en hoe gaan we dat plannen? Algemeen dus. Wat is de bedoeling? Iedereen kan zich nog wel herinneren dat er een motie... Sorry?
De deuren dicht.
De deuren dicht. Ja, ik kan dat vanaf deze plek niet doen. Maar goed. Nou, ik zie al Karin. Dankjewel. Dan ga ik even verder. Even heel kort. We hebben inderdaad een raadsbesluit genomen in april. En we hebben vastbesloten om jeugdparticipatie in werking te laten treden. Dat was een aanleiding van een motie die we vorig jaar hadden was ingediend. En nu het voorstel is aangenomen. En er was al een werkgroep gelanceerd. En die werkgroep is gewoon doorgegaan. Jannik en ik zijn lid van die werkgroep. En nou goed, wij hebben nu het initiatief genomen om een aantal handvatten te creëren en die aan de raads- en commissieleden aan te bieden, zoals ook afgesproken is in het raadsvoorstel. Nou, wie werkt eraan? We doen het eigenlijk met z'n allen. Het college is het enige dat ontbreekt hier. Zie je dat ook een keer gebeuren? Het is een kwestie van, we gaan naar de scholen toe, we gaan informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen. Dat doen we met z'n allen. De Griffie ondersteunt ons en wij houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. Wanneer doen we het? We hebben het in twee delen. Schoolbezoeken wensen we vanaf oktober, daar beginnen we dit jaar mee, tot volgend jaar. En daarna gaan we toewerken naar een vast beleid, structureel beleid. Hoe loopt het proces? Ik zei het al, we hebben drie fases. Fase 1, 2 en 3. Schoolbezoeken die we gaan afleggen. Je ziet bij elke activiteit zit een kleurtje. En dat staat eigenlijk voor degene die het gaat doen. Of tenminste van wie verwacht wordt om dat, dat hoofdzakelijk op te pakken. Wat we als eerst gaan doen in fase 1? Tijdens die schoolbezoeken. Er moet even een onderscheid worden gemaakt. Je hebt de basisscholen en de middelbare scholen. Daar maken we even een onderscheid in. Wij sturen sowieso iedereen een voorkeurslijst op met data en scholen. En er staat er ook met een kleurtje wat een basisschool is en wat een middelbare school is. En degene kan dan opgeven wanneer en waar diegene naartoe wil gaan. Zoals ik al zei, we bepalen de handvatten. Deze presentatie is onder andere ook een handvat. Maar de invulling van die schoolbezoeken, dat gaan Jannik en ik doen binnen de werkgroep, is ook zo'n handvat en er zullen meerdere handvatten volgen. In fase 2 zul je zien dat we, dat loopt in feite een beetje tegelijk, parallel aan de schoolbezoeken trouwens. Fase 2, resultaten van schoolbezoeken, die krijgen we binnen, want we gaan op bezoek naar die scholen. We krijgen heel veel input van de leerlingen. Input is al trouwens al geweest tijdens de zomerschool. Die hebben ze naar ons toegestuurd. Als het goed is, heeft iedereen die ontvangen. Maar we gaan meer van dat soort input krijgen. En wij zorgen ervoor dat daar verslagen van worden gemaakt naar de scholen toe, naar de leerlingen toe zelf. Maar, en dat ziet u daaronder, vraagrichte uitwerking, input, schoolbezoeken. Dat betekent dus dat we ook een soort van verslaglegging naar alle raads- en commissieleden toesturen van elk schoolbezoek. En in fase 3 zien we dat we dan op een gegeven moment gaan convergeren naar het beoogde doel. Wat we willen doen is namelijk de jeugd meer betrekken. En dat willen we doen nadat we ook precies weten wat er leeft en wat ze willen. Het ding wat we willen, dat staat ook in het raadsbesluit, is een dag van de democratie. Dat programma willen we gaan lanceren over volgend jaar. Daar willen we volgend jaar mee beginnen. En dan gaan we dit jaar, in het voorjaar in Q2, u ziet dat hier, gaan we ongeveer beginnen om daar naartoe te werken. Dan geef ik het woord even nu aan Jannik. Die gaat u dan iets meer vertellen over de concrete planning.
Ja, wanneer gaan we zien we die fases eigenlijk terug? Er zijn al drie data eigenlijk gepland voor de schoolbezoeken. Die heeft u ook allemaal via de Griffie ontvangen. Ik heb ook vernomen dat er al best wel redelijk wat aanmeldingen voor zijn. Dus ook dank aan de personen die zich aan hebben gemeld. Als wij die drie schoolbezoeken eigenlijk hebben gedaan, dan hebben we al best wel wat input gekregen hoe we verder kunnen. Die resultaten gaan we ook eigenlijk gebruiken om dan ook een draaiboek op te stellen. En aan de hand daarvan maken we een soort leidraad waarin de raads- en commissieleden eigenlijk te werk kunnen gaan. En iedereen kan zijn eigen expertise erin gebruiken of zijn eigen creativiteit eigenlijk ook die input uit de kinderen te kunnen halen. Die schoolbezoeken zullen dus doorlopen tot Q2 in 2021. Die resultaten van die schoolbezoeken, zoals jullie kunnen zien, die worden tegelijkertijd ook gemonitord. Dus die lopen eigenlijk parallel. Uiteindelijk zien we dat ze ook iets langer doorlopen. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we verwachten dat misschien na die schoolbezoeken kinderen nog kunnen komen met e-mails, met ideeën of wat zij liever willen zien. En dat gaan we als laatste ook uitwerken. En dan vanaf Q2 in 2021 gaan we ook verder met het vaststellen van de dag van de jeugddemocratie. En gaan we ook alle input verwerken. En gaan we ook kijken hoe ver wat we eigenlijk binnenkrijgen en wat we ook kunnen omzetten in daadwerkelijk beleid. Dus dat hangt ook heel erg van de input af. Wat wordt dan de volgende stap vanuit de werkgroep? Nou, er is al gevraagd aan de raadscommissieleden naar hun beschikbaarheid. Er zijn al 3 data gepland en de schoolbezoeken met de volgende scholen worden ook snel gepland. Het programma voor het schoolbezoek, ja, is ook net ook al die ik ook al benoemd heb en ik ook al, het draaiboek komt eraan. Als mensen ook nog input willen geven voor dat draaiboek, dan zijn ze van harte welkom om dat bij de werkgroep te melden. En ja, ik denk dat we dat wel verteld
hebben. Misschien dat ik nog even eraan kan toevoegen. Wat het dus eigenlijk inhoudt, Jannik en ik gaan een eigen programma maken. Van hoe zo'n schoolbezoek, zo'n dag, zo'n presentatie eruit moet zien. Dus een klein draaiboekje. Het eerste kwartier gaan we het zo aanpakken. En dan gaan we daarbij een presentatie maken. Nou, die sturen we naar iedereen door. En dan kunnen jullie kijken, alle raadscommissieleden, of jullie dat ongeveer ook zo willen doen. Willen jullie daar een beetje in gaan snijden? Mag dat natuurlijk ook. Je mag natuurlijk ook een eigen presentatie maken. En het helemaal op jullie eigen manier doen. Maar we gaan hem wel rondsturen. En daar gaan Jannik en ik binnen de werkgroep mee aan de slag. Dus dat kunnen jullie allemaal verwachten. Ja, dus deze 2 dingen dat gaan jullie als eerst krijgen binnen nu en 2 weken. Ja? En ja, dat is het eigenlijk.
Didi en Yannick, hartstikke goed. Dank jullie wel voor deze intermezzo. En gaan we ermee aan de slag.
Ja, tenzij iemand nog vragen heeft.
Iemand nog vragen?
Ja, ja? Emiel.
Oh, ga je gaan. Ik was eigenlijk benieuwd of hoe de animo is nou vanuit de school. Want we hebben 3 data doorgekregen. Hebben zich al meer scholen gemeld? En komt dat binnenkort naar ons toe?
Dan kijk ik eigenlijk naar Karin. Het is degene vanuit de Griffioorten naar de scholen gecommuniceerd en die planningen gedaan.
Ja, zal ik het antwoorden?
Ja, is goed.
Correct, we hebben dus inderdaad eerst een opslag gemaakt naar de basisscholen. Daar hadden we een Griekschool in de Schouw. Ja. En nu komt het Kalscollege is binnen. Dus we gaan nu een opslag maken naar de middelbare scholen. We proberen dat gefaseerd te doen. En ook om, zeker bij middelbare scholen, om het te laten aansluiten in het programma wat de leerlingen krijgen bij maatschappij, rechten, politiek. Ja. En dat geeft dan ook een beetje een andere inhoud aan een leidraad. Want basisschoolkinderen hebben een andere scope dan middelschool.
Ja.
Ja, dus
klopt. Maar dat komt binnenkort.
Ja, dus goed dat Karin dat even noemt. Die presentatie, het draaiboek dat wij willen maken, we maken er 2. Hè? Eentje voor basisscholen, eentje voor de middelbare scholen. Dat kan als leidraad gebruikt worden, indien dat gewenst is. Ja? Geen vragen meer?
Oké, dan schors ik eventjes om te wisselen eventueel.
Oké. Dank jullie wel.
Succes. Ik zeg...
Dames en heren, ik heropen de vergadering. Hartelijk welkom, alle aanwezige raads- en commissieleden en collegeleden en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henk-Jan Schat en ik ben voor dit onderdeel de voorzitter. We vervolgen deze avond van de raad met een raadsvoorbereidend onderwerp, het koersdocument parkeren. De stukken kunt u ook aantreffen op IBABS. De bedoeling van vanavond is om het te bespreken of het stuk klaar is voor besluitvorming en welke zorg- en aandachtspunten u daarbij nog heeft. Er zijn inmiddels al technische vragen gesteld. Deze zijn ook allemaal beantwoord en per mail aan u gezonden. Wethouder vanavond is Hans Adriani in afwezigheid van John van Engelen. En hij wordt ondersteund door Vincent Verstegen. Tevens zijn aanwezig Joost Kessler en Eline Devalier. Ja? Er zijn al een aantal onderwerpen ingediend door u. Ik noem ze eventjes kort op. Draagvlak, duurzame mobiliteit, participatie, parkeernormen, fietsparkeren, leegstand, garages, vier leidende principes, machtspositie, ontwikkelaars en nieuw beleid toepassen. Die ga ik even met u langs zometeen. Die hanteer ik zeg maar voor dit onderwerp even als agenda. En mochten er nog andere dingen zijn, dan kunt u die natuurlijk ook stellen. Maar dit is in ieder geval de onderwerpen die zijn aangedragen. En dan sluit ik straks weer af met aan u te vragen welke zorg- en aandachtspunten u heeft. Merk nog wel op dat antwoorden als neem terug naar de fractie niet zal worden aangetekend of voor nu geen zorg- en aandachtspunten. Dan vraag ik nu meer wel als eerste het woord of zal ik zelf een woordvoerder kiezen. Mevrouw Derks.
Voorzitter, ik mag beginnen met het college een compliment te maken. Ik heb zelden een gemeentelijke nota gezien die praktisch geen taalfouten bevatte. En dat is heel keurig, daar spreekt de oud-docent, dat weet ik. Maar ik vind het toch belangrijk om het te memoreren, want veel nota's zijn onleesbaar door de stapel taalfouten. Dat is helaas ook gelijk het enige aardige dat ik te zeggen heb over deze notitie. Ik zal mij, gezien de lijst die u als voorzitter net opnoemde, beperken tot één enkele vraag. Ergens in het stuk, vraag me niet op welke bladzijde staat, dat mensen tevreden moeten zijn met hun parkeerafstand tot hun huis van 400 meter. En mijn vraag is, hoe gaat het college dan om met al die mensen die een jaarkaart voor een parkeerplek op een bepaald parkeerterrein hebben gekocht? Die kun je niet naar andere parkeerterreinen sturen waar ze wel moeten betalen. Ik neem aan, althans ik hoop, dat het college niet de bedoeling heeft om de kosten voor de mensen in dit opzicht nog verder te verhogen. En ik ben benieuwd of het college hieraan heeft gedacht. Dat is de vraag, voorzitter.
De heer Adriani.
Nou vreekt zich meteen dat ik de invaller ben. Want ik snap de vraag gewoon niet. Ik kan de 400 meter even niet met de jaarkaart in verband brengen. Dus u moet me even op weg helpen.
Voorzitter, het gaat om het volgende. Ik woon in Merwestein. Als de parkeerterreinen daar vol lopen, dan zou ik, heb ik al lopend uitgerekend, een auto die ik niet heb, maar al moeten parkeren in Fokkersteeg. Dat is een eindlopen. Maar zicht op de auto is weg. Daar gelden weer andere parkeernormen. Daar geldt misschien ook een ander betaalregime. En als mijn parkeerruimte vol is en ik kom bijvoorbeeld wat te vroeg aan, dan moet ik dus elders heen, dan moet ik dus waarschijnlijk extra betalen. Dat lijkt mij niet gewenst. En de vraag is dus of het college aan deze situatie heeft gedacht en zo ja, wat mijn voornemens is om hieraan te doen.
De heer Adriani.
Ik moet hem echt doorspelen. Joost, help. Mogen wij later in deze vergadering op deze vraag terugkomen?
Ja, natuurlijk mag dat. Wie wil verder het woord? De heer Holteman.
Ja, voorzitter. U noemt een aantal onderwerpen. Ik zal de
draagvlak
pakken.
Draagvlak, ja.
In het raadsvoorstel lezen we dat in ieder geval de ontwikkelaar of initiatiefnemer met een betrouwbare en valide onderbouwing voor draagvlak moet zorgen. In de beantwoording van de vragen lezen we dat er een zo breed mogelijk draagvlak moet zijn. En in het raadsvoorstel lezen we dat wanneer de helft plus één van de belanghebbenden akkoord is met de onderbouwing en het beoogde plan juridisch voldoet, is er sprake van voldoende draagvlak. Daar wil ik wel graag toelichting op. Zo breed mogelijk en de helft plus één. Hoe rijmt u dat met elkaar?
Voordat ik een vraag verder ga. De VVD had ook een vraag over draagvlak. Is die een beetje soortgelijk?
Dank u wel, voorzitter.
Kan de wethouder dat in één keer beantwoorden?
Die haakt er inderdaad zeker op aan. Want naast dat de ontwikkelaar moet aantonen dat hij draagvlak heeft gecreëerd, ben ik vooral benieuwd naar ons controlemechanisme op basis van welke informatie hij die draagvlak heeft weten te creëren. Want het komt inmiddels wel al een paar keer voor dat we hier zitten en dat er in de stukken gesuggereerd wordt dat er draagvlak is. Maar dat de bewoners die vervolgens inspreken aangeven van dat de informatie die wij voor ons neus hebben niet overeenkomt met de informatie die zij gekregen hebben. En dat daardoor lastig is vast te stellen waar dat gat is ontstaan en op basis van welke informatie zij denken dat ze ingestemd hebben met een plan.
En mevrouw Veenstra wil ook nog wat zeggen over draagvlak.
Ja, dank u wel. Want de opmerking over draagvlak die wij ingevuld hebben, die gaat hier ook over. De helft plus één, wat doe je dan met toch een hele forse minderheid? Hoe krijg je daar echt draagvlak voor?
De wethouder.
Ja, dank voorzitter. Laat ik beginnen met zeggen dat ik eigenlijk blij ben dat er überhaupt sprake is van draagvlak als eis. Dat hebben we op dit moment niet, hè, in onze parkeernormen. Wat dat betreft sluit deze nota ook aan op de lijn die we bij de invoering van de omgevingswet aan het volgen zijn. Daar gaan we overigens over twee weken nog intensief met elkaar over in gesprek over hoe geef je daarin nou participatievorm. En wat is dan voldoende draagvlak? En het uitgangspunt is inderdaad zo breed mogelijk. Maar je moet ergens een ondergrens stellen. Dan is meer dan de helft is in ieder geval ook een goed democratisch beginsel. Want wat rechtvaardigt, als je dat op twee derde zou zetten, wat rechtvaardigt het dat een derde van de mensen het dan voor het zeggen heeft? Dus je moet ergens die ondergrens hebben. Maar natuurlijk is het niet de bedoeling dat als je 100 mensen vraagt en je hebt daar 51 die het goed vinden, dat je dan zegt het is oké. Dus het uitgangspunt is zo breed mogelijk. Maar als echt puntje bij paaltje komt en je moet in de afweging als college ook gaan beslissen over het wel of niet verlenen van een vergunning bijvoorbeeld. Dan heb je een ondergrens nodig en dan is dit wel de ondergrens die het is.
De Hilderland.
Mag ik dan nog eventjes het wat concreter maken? Stel een ontwikkelaar legt een plan voor 100 bewoners. Die legt dan 100 bewoners het voor. Allemaal netjes, controleerbaar en ongeveer 30% reageert op dat onderzoek. En binnen de gemeente is 30% respons is een heel mooi resultaat, horen we altijd. Dus wat gebeurt er nou? Van die 30 stemmen er 16 voor en 14 tegen. Is er dan nog steeds sprake van draagvlak?
Wethouder.
Ik denk dat het antwoord ja is. Want de ervaring leert er ook wel, zeker bij nieuwe bouwplannen en zeker bij inbreiding, bij binnenstedelijk gebied en zeker op het thema parkeren, dat eigenlijk zorgpunt nummer 1 is waar mensen voor in de benen komen. Alle inspraakreacties of inspreekreacties op bouwplannen in de afgelopen jaren in de raad maar na, dan zult u zien dat parkeren eigenlijk altijd het eerst en meest genoemde onderwerp is waar mensen op aanslaan. Dus ik ben geneigd te denken dat als 100 mensen bevraagd worden en er reageren er maar 30, dat die 70 niet zich hele grote zorgen over de parkeeroplossing maken. Kun je dat dan helemaal zo stellen en hebben we dat helemaal uitgekristalliseerd? Nee, dat is niet het geval. Want dit vraagstuk speelt natuurlijk niet alleen bij parkeren. Dit vraagstuk speelt eigenlijk in de breedte bij participatie rondom de omgevingswet. En dat zijn we met elkaar aan het uitwerken hoe we dat doen. De wetgever geeft er niet heel veel instrumenten voor om daar dwingend in te zijn als gemeente. Maar dat is nou precies ook het onderwerp waar we 17 september ook met elkaar over doorpraten. Maar in de basis zou dit mijn antwoord zijn.
Mevrouw Veenstra.
Ik wil daar wel een vervolgvraag over stellen. Dank voor het antwoord overigens. Ik ben het niet helemaal met u eens daar waar u zegt van de helft plus één, dat is een geaccepteerde voldoende draagvlak. Volgens mij zeggen we dan altijd van ja, dat is een close call. Dus ik vraag me toch af of we dat niet zouden kunnen heroverwegen. Of we dat 50 plus of de helft plus één, of we dat toch niet naar een, als je echt zegt van willen graag dat er een breed draagvlak is, of je dan niet naar minstens 60% of 65% moet gaan. En ik ben het met u eens, weet je, alle grenzen zijn natuurlijk discutabel en je kunt er allerlei rekensommen op loslaten. Maar ik denk dat in algemeen gebruik dat we het wel met elkaar eens zijn dat als het de helft plus één is, dan is het echt een close call. Als we zeggen, we willen graag een breed, het zo breed mogelijk, dan zou ik graag het omhoog zien.
Dat kan natuurlijk. Ik wijs erop dat we ook rondom de draagvlakmeting voor het invoeren van betaald parkeren, waar we de nota parkeerregulering voor hebben, dat we daar eigenlijk al jaren dezezelfde lijn hanteren. Dus ik zie, wat dat betreft denk ik, moeten we ook kijken dat we niet te veel verschillende regimes hebben. Maar als u zegt, ik voel me daar nog onzeker over, zou mijn advies zijn, probeer dat nou niet met een amendement tot iets anders discutabels te maken. Maar laten we dan dat gesprek in het kader van participatieomgevingswet nog eens een keer heel goed met elkaar voeren. En als daar dan uit in de omgevingsvisie een ander afwegingskader komt, dan stel ik voor dat we met elkaar afspreken dat we dat in deze nota laten doorwerken.
De heer Snoeren.
Ja, voorzitter, eigenlijk gaat het hier om een veel breder vraagstuk. Hè, want dat draagvlak maakt onderdeel uit van die lijst van 14 criteria die we hebben. En het gaat om het antwoord op de vraag van in welke mate wordt nou aan het criterium voldaan. En ik constateer dat bij geen één van die 14 criteria aangegeven wordt van wanneer is er nu wel en wanneer is er nu niet aan voldaan. Hè? En draagvlak is dan daar één voorbeeld van. Maar het geldt in wezen voor alle criteria. En zeker als we kijken naar de machtspositie die in dit stuk aan ontwikkelaars gegeven wordt. Zeker als je bij zo'n close call zit, als mijn buurvrouw zegt, dan denk ik van ja, draagvlak is ook te kopen. En hoe gaan we dan daarmee om?
De wethouder.
Ja, de heer Snoeren die viezelt daar het thema machtspositie ontwikkelaars in, hoor ik.
Voorzitter, ik begon eigenlijk even naar aanleiding van het verhaal van draagvlak over de normen die aan de criteria hangen. Dus misschien dat we, want dat past ook in het verhaal van de omgevingswet, dat was waar de wethouder mee begon. Dus misschien dat we daar in instantie maar eens even over praten. Dan komt die machtspositie zo meteen wel.
De wethouder.
Ik denk dat de heer Snoeren gelijk heeft dat het is geen afvinklijstje zoals een normering dat wel is. Hè. Zijn die 14 criteria niet een heel strak afwegingslijstje waarmee we ook juist tot uiting brengen dat parkeren niet een doel op zich is. Dat is iets wat u zou moeten kunnen herkennen. Maar een onderdeel van planvorming waarin een heleboel aspecten meespelen. En dat parkeren in het ene initiatief met een bepaalde doelgroep in een bepaalde omgeving ook niet hetzelfde is als parkeren in een ander initiatief met een bepaalde doelgroep en een bepaalde omgeving. Dus ja, ik denk inderdaad dat het in de geest van de omgevingswet is om veel integraler en veel meer met instrumenten om maatwerk te kunnen leveren naar dat vraagstuk te kijken. Waarbij altijd bovenaan staat, hè, dat leest u ook in de nota, bescherming is het hoogste goed. Als de parkeerdruk in de omgeving het niet aan kan, dan moet het op een goede manier binnen het project opgelost worden.
Mevrouw Vissé.
Ik heb volgens mij nog niet echt een reactie gehoord op mijn zorgpunt over de informatieverstrekking die aan de bewoners is gegeven ten opzichte van de stukken die wij voor ons neus krijgen en welk gat daar eventueel in kan zitten. Op basis waarvan hebben de inwoners draagvlak ingestemd, ja of nee? En nog een side note voor de griffie. Ik heb geen beantwoording op technische vragen gezien. Dus ik weet niet of dat die naar iedereen zijn gestuurd. Maar mij zijn ze onbekend in ieder geval.
Staat in IBAP's, hoor ik iemand zeggen. De wethouder.
Ja. Ja, de omgevingswet schrijft voor dat een initiatiefnemer inzichtelijk maakt op welke wijze aan het draagvlak gewerkt heeft en op welke wijze die dat gemeten heeft. En vervolgens is het aan het gemeentebestuur om te beoordelen of dat voldoende gedaan is om een afweging te kunnen maken. Mijn beeld op dit moment, ook bij initiatieven uit de afgelopen jaren, is dat juist rondom dit thema, rondom het thema parkeren, dat is zo'n veel besproken thema. Ik heb daar nooit situaties mee gemaakt dat er een misverstand was tussen de initiatiefnemer, de gemeente en omwonenden over wat de parkeeroplossing in een plan was.
De heer Holteman.
Ja, ik hoorde heer Adriani iets zeggen over het uitgangspunt van beschermen. En als ik dan kijk. Van ja, wie beschermt nu de kwetsbare inwoners, de niet-mondige inwoners en misschien die bij die 70% non-respons behoort?
De wethouder?
Dat doet deze nota, voorzitter. Want deze nota zegt als de parkeerdruk in de omgeving boven de 85% zit, dan mag het project geen extra parkeerdruk in de omgeving opleveren. Dus deze nota beschermt de mogelijk niet mondige omwonenden.
Mevrouw Veenstra.
Ja, toch even terugkomen op de eerdere reactie. Ook een verwijzing naar de omgevingswet die er aankomt, die er nog niet is. Er ligt nu een stuk voor en er wordt ons gevraagd om nu hierop in te stemmen. En als we dus nu allerlei dingen gaan uitstellen omdat er straks misschien in de omgevingswet een andere regel is, dan heeft het ook weinig zin om nu dit stuk vast te stellen. Dus volgens mij zijn we nu ook aan het kijken van de normen die hierin staan, kunnen we ons daarin vinden of niet? En kunnen we niet alles opschuiven naar de omgevingswet? Kunnen we wel doen, maar dan stel ik voor dat we dit stuk parkeren tot na vaststellen van de omgevingswet. En dat lijkt me een heel slecht voorstel van mezelf. Dus dat zal ik niet doen. Maar dus ik vind het wel goed om ook wel te kijken naar wat hierin staat en kunnen we daarmee instemmen of niet. Want dat is de vraag die het nu voor ligt en de 24e ook. En dan blijf ik toch nog even haken op dat op het draagvlak, de 51%. En het uitgangspunt wat niet in deze nota staat over dat het dus het zo breed mogelijk draagvlak moet zijn. Ik zie op bladzijde 7 ook staan dat de ontwikkelaar of de initiatiefnemer vrij is om zelf te bepalen in welke vorm het draagvlak wordt vastgelegd. Belangrijk is dat het draagvlak controleerbaar is. Ook hier geen opmerking over dat het dan dus om een breed draagvlak gaat. Dus ik zou wel willen voorstellen om dat dan ook ergens in deze nota vast te leggen. En dan kan ik me voorstellen dat we misschien niet in die percentages kijken, maar wel dat uitgangspunt van een brede draagvlak ook integraal in de nota.
Ja. Ik hoor een amendement.
Ja, bent u dat met mij eens? Om maar even te citeren.
De wethouder.
U zegt eigenlijk twee dingen. Eerst is, op zich ben ik het met u eens. We anticiperen op de omgevingswet. Hij is er nog niet. Hoe doe je dat nou in de volgorde der dingen? We zijn natuurlijk al een paar jaar bezig om onze beleidsnota's zoveel mogelijk in de geest van de omgevingswet te maken, terwijl die er nog niet is. En juist dat vraagstuk participatie, dat zijn we nog aan het uitwerken. Juist om die reden overigens zou ik pleiten om nu even de systematiek uit de nota parkeerregulering en het GNP Plus te blijven volgen. En eventuele nieuwe inzichten daarover in het kader van de omgevingsvisie eventueel in deze nota te laten landen. Ben ik het met u eens dat de intentie is een zo breed mogelijk draagvlak? Ja, dat ben ik met u eens. Weet ik zeker of dat wel of niet goed opgeschreven is? Nee, dat weet ik niet. Dus als u daar aanleiding in ziet om dat te amenderen, dan zien we dat tegemoet.
Oké, dan wou ik graag eventjes het onderwerp draagvlak afsluiten. Ik zie meneer Snoeren naar de microfoon grijpen.
Voorzitter.
Ja, ik kan nog heel veel over dit verhaal zeggen. Het gaat om een koersdocument parkeren. En dan verwacht je dat er een koers wordt uitgezet. En die koers die moet ergens toe leiden. Nou ben ik heel veel dingen tegengekomen, behalve van waar deze koers nou toe moet leiden. En als het de vier leidende principes bedoeld zijn als doel, Dan geef ik alvast maar alvast een inkoppertje richting de wethouder. Dan zie ik dat doel en middelen door elkaar worden gebruikt. Hè? Want reguleringsinstrumentarium is nou juist een middel om een doel te bereiken. Dus waar gaan we nou naartoe met het parkeerbeleid? En waar kan ik dat uit opmaken? Want waar gaan we nou straks over besluiten?
De wethouder.
Ja. Ik kan me dat wel voorstellen als je denkt koersdocument parkeren, dan heb ik alles. In feite wordt de manier waarop we met parkeren omgaan in de stad door een aantal documenten samen vormgegeven. Dat is deze nota, die gaat met name over hoe gaan we om met nieuwe initiatieven in bestaand gebied. Dat is de nota parkeerregulering, die gaat over op welke momenten en op welke manier gaan we om met het wel of niet invoeren van betaald parkeren. En dat zijn de richtinggevende uitspraken omgevingsvisie waarin we in feite hebben neergelegd hoe we in bestaande woonwijken, bijvoorbeeld bij betere buurten, omgaan met de afweging meer parkeren of meer groen en hoe kun je dat uitruilen. Dus die drie dingen samen die reguleren de manier waarop we met parkeren in de stad omgaan, nog even los van de parkeergarages. En die maken het mogelijk, die drie documenten samen, om ook te anticiperen op best een grote verandering die zich aan het ontwikkelen is rondom mobiliteit, maar die je niet helemaal kunt voorspellen. We hebben vaak in deze zaal bediscussieerd de model shift, meer inzetten op OV, fiets en lopen. We hebben vaak bediscussieerd de opkomst van de deelauto, de elektrische deelauto. We weten dat het eraan komt. We investeren daar ook in. Maar we weten niet in welk tempo die vlucht neemt. En wat deze nota in ieder geval doet, is zorgen dat we niet gehinderd door hele strenge normen kunnen inspelen op dat soort ontwikkelingen naar de stand die er op dat moment is. Waarbij ik wel degelijk denk dat, en het college ook, dat dat toegaat naar minder autobezit dan dat we op dit moment hebben.
De heer Van de Heuvel.
Precies. Wij hebben het gevoel in de SP-fractie dat deze nota voorsorteert op het verlagen van parkeernormen. En bij de inwoners in deze stad merk ik dat er grote zorgen zijn op het vergroten van het waterbedeffect. Dankzij de coronacrisis is het nu wat rustiger in de wijk, maar er zijn veel mensen die in het centrum werken en buiten het betaald gebied parkeren in plaats van in de parkeervoorzieningen in de stad. Als de parkeerdruk in het centrum toeneemt, wordt dat effect mogelijk versterkt. En wat mij zorgen baart is dat in de draagvlakmeting geen woord staat over hoe dat meegenomen wordt, de belangen van de mensen die dus buiten het directe projectgebied wonen, maar wel last zullen hebben van mensen die het prima vinden om 10 minuten te lopen van hun parkeerplek naar een werkplek, omdat ze er toch de hele dag zijn. Maar daar weer wel een paar euro parkeergeld uitsparen. Dat effect is best groot. Helaas, nu tijdens de crisis wat minder, maar het is nog steeds zichtbaar als je 's ochtends bijvoorbeeld op de brug over de A7 Roefweg staat staan, of bij diverse tramstations, als de tram het straks weer doet, dan zie je dat er mensen gaan parkeren om vervolgens naar het Antonius of naar het gemeentehuis te gaan. Dat is een best stevig effect waar op verschillende plekken in de stad veel last van is. En ik vraag me af hoe dat dan in deze hele afweging meegenomen wordt, dat dat effect niet nog meer versterkt wordt.
De wethouder.
Voorzitter, het effect wat de heer Van der Heuvel beschrijft, dat is het effect van invoeren van betaald parkeren ergens. Het betaald parkeren leidt tot een waterbedeffect. Daar heeft de heer Van der Heuvel helemaal gelijk in. En dat heeft het risico van een olievlekwerking in zich. Wat deze nota doet is zeggen, als er ergens in de stad een nieuw initiatief is, hoe gaan we dan om met de verplichting van de ontwikkelaar om nieuwe parkeerplaatsen en nieuwe parkeergelegenheden aan te leggen. En daar zitten eigenlijk twee drempels in die voor die bescherming van die woongebieden moeten leiden. Dat is als de parkeerdruk hoger dan 85% is in de omgeving, dan moet de parkeeroplossing op de plot opgelost worden. En als er geen sprake is van draagvlak, dan vallen we terug op de parkeernormen zoals die nu ook al gelden.
Meneer Van Heuvel.
Aanvullende vraag. Maar je kan vaststellen dat de parkeergarages in het centrum waarschijnlijk niet vol zijn. En dat er dus op vrij grote afstand van een project wel parkeeroverlast is. Hoe wordt dat dan meegenomen? Want ja, hier is geen druk boven de 85%.
De wethouder.
Ik vraag me af of hier sprake is van een spraakverwarring. Want de heer Van Heuvel heeft het steeds over het centrum. Nou hebben we voor City hebben we afwijkende parkeerafspraken gemaakt met elkaar. Dus deze nota ziet daar nou niet zo op. Nee, dit gaat echt om ontwikkelingen juist in de wijken. Dus niet per se in het centrum.
De heer Snoeren.
Ja, nu mag ik beginnen even met de correctie, want de wethouder zegt van we verwachten dat het aantal auto's afneemt. Op dit moment neemt het aantal auto's in Nederland alleen nog maar toe. De planbureaus verwachten dat er nog steeds een toename zal zijn. Dus dat verhaal gaat niet op. Het is wel zo dat er een verschuiving gaat plaatsvinden bij verschillende doelgroepen. Wat dat betreft klopt dat onderdeel van het verhaal wel. De wethouder gaf net aan dat je deze nota in relatie moet zien met twee andere nota's. En dat is fantastisch, maar alleen dat staat niet in dit verhaal. Dat mis ik dan echt, want dan kunnen we ook dat grotere geheel bekijken. En dit verhaal heeft als ondertitel van parkeernormen naar leidende principes in het parkeerbeleid. Nou zijn parkeernormen in Nederland nog steeds afgeleid van de zogeheten parkeerkencijfers van CRW. Dat lijkt wat technisch te worden, maar de rechter heeft daarvan nog niet zo heel lang geleden een aantal keren bepaald dat je best gebruik mag maken van die parkeerkencijfers en daar ook naar verwijzen vanuit je bestemmingsplannen. En wij laten dat hier nu echt los als een ontwikkelaar maar een goed verhaal vertelt, en ontwikkelaars zijn goede verkopers. Dan lukt het zomaar om het aantal parkeerplaatsen naar beneden te krijgen. En daar is die ontwikkelaar, en dat weet de wethouder als geen ander, ontzettend bij gebaat, want elke parkeerplaats kost geld. En waar kijken ontwikkelaars naar? Wat er blijft er onder de streep aan zwarte cijfers, en liefst hele dikke vette zwarte cijfers, blijft daar staan. Dus ik vind dan het verhaal van de wethouder in relatie tot de ondertitel van dit verhaal en het verhaal dat we de parkeernormen loslaten. Ik snap dat die vervanger is en dat het wat moeilijk is, maar zorg nou eens dat we onze burgers, onze inwoners echt beschermen tegen overlast en zorg dat een parkeerbeleid gebaseerd is op zorg dat een parkeerder op de juiste plaats staat. En daarmee geef je ook een stukje sturing aan mobiliteit. En ik ben erg benieuwd naar de reactie van het college.
Dank u, heer Snoeren. Mag ik dit scharen onder uw vraag? Mag positie ontwikkelaars?
Die kwam tussentijds weer even langs. Dat heeft u goed gezien. Maar mijn vraag was heel wat breder.
De wethouder.
Of een aanvullende vraag van mevrouw Veenstra, die hier al waren.
Ja, ik wil daar wel graag op inhaken. Dan kunnen we misschien gelijk een onderwerp daarbij nemen. Want datzelfde hebben wij ook geconstateerd als we kijken naar de vier leidende principes. En de discussie die hier ook over gaat, gaat eigenlijk heel vaak ook over dat stukje duurzame mobiliteit. En daarmee dat missen we hierin. En ons voorstel zou ook zijn, en ik ben ook benieuwd om van het college te horen hoe zij daarover denken, om zo'n vijfde pijler duurzame mobiliteit toe te voegen, omdat je daarmee precies ook dit soort integrale elementen mee kan nemen en ook aansluit bij de ambitie die we hebben om de meest duurzame binnenstad te worden. Dus wij missen dat stukje integraliteit hierin. Ik zal niet herhalen wat er net al gezegd is, maar wat kan een college daarover zeggen?
Ja, de wethouder.
Laat ik beginnen met te zeggen, we gooien de normen niet overboord. Ze zijn er nog steeds. Als de ontwikkelaar niet een goed verhaal heeft, en hij hoeft dat niet alleen aan mij en collega Van Engelen te verkopen, maar hij moet dat ook aan de omgeving verkopen. En die omgeving die is bewoond door allerlei mensen die de heer Van de Heuvel net beschreef, die zich enorme zorgen maken over de parkeerdruk in hun straat. Dan gelden gewoon de parkeernormen zoals ze waren. Tegelijkertijd, als er wel een goed verhaal is, bijvoorbeeld omdat er enorm op duurzame mobiliteit ingezet wordt en daar goede oplossingen voor zijn, want dat soort onderbouwingen heb je dan wel nodig, dan moet je je ook afvragen of je dan nog steeds wil dwingen om parkeerplekken, versteende parkeerplekken aan te leggen, als je ook volle grond kunt houden voor klimaatadaptatie. Want dat soort afwegingen gaat het wel over. Je ziet ook in wijken waar het heel druk is met parkeren, dat steeds het gesprek is. Wat verstenen we met parkeerplaatsen en wat laten we volle grond zijn voor natuur of voor spelen? En daar bieden de parkeernormen eigenlijk helemaal geen oplossing voor. Dus ik denk dat juist de integraliteit maakt dat we meerdere doelen tegen elkaar kunnen afwegen. En nogmaals, als dat verhaal niet goed genoeg is en de omgeving pikt het niet, dan vallen we gewoon terug op de parkeernormen zoals we die altijd gehad hebben. Waarom is dan duurzame mobiliteit niet een vijfde pijler? Dan wordt die wel heel breed, deze nota. Want duurzame mobiliteit gaat dan ook weer, dan gaat het ook weer over OV-infrastructuur en over de aanleg van fietspaden. Dan kom je erg op de mobiliteitsvisie waar collega Eggegoor op dit moment mee bezig is. Volgens mij hoort hij daar thuis. Maar het is zonder meer waar dat een concept waarin duurzame mobiliteit meer verpakt zit, een grotere kans van slagen heeft om op een andere dan de nu vastgelegde normen uit te komen.
De heer Snoeren.
Toch als reactie daarop hoor. Want parkeernormen die behoren vastgelegd te worden in bestemmingsplannen. Dat hebben we in Nieuwegein ook, dat hebben bijna alle gemeenten hebben dat. Maar een van de regeltjes in de bestemmingsplannen is dat bij het verstrekken van de omgevingsvergunning, ook ten aanzien van parkeren, het college kan besluiten om af te wijken van de parkeernormen. Dus die parkeernormen zijn, zeker als blijkt dat de aantallen parkeerplaatsen niet echt nodig zijn, kan het college gewoon in de omgevingsvergunning daar een afwijkingsbesluit opnemen. Dus u schetst nu toch iets, wethouder, wat niet helemaal correct is.
Ja, dan wordt die denk ik inderdaad heel technisch, maar ik ga er toch op reageren. In de bestemmingsplannen staat niet de parkeernorm, maar de verwijzing naar de nota parkeernormen. In de nota parkeernormen staat een vrijstellingsbevoegdheid inderdaad. Maar dat is ook die is weer genormeerd. Hè? Dus een vrijstellingsnorm kan op een project waar normaal de norm 1,25 is, daar kun je een vrijstelling naar 1,0 krijgen. En ik kan u echt projecten aanwijzen in Nieuwegein die we de afgelopen jaren gebouwd hebben, waar keurig volgens de vrijstellingsnorm parkeer is aangelegd. En die parkeerplaatsen die staan voor 60%, voor 40% staan ze leeg. Elke dag. Dat had dus ook gewoon volle grond kunnen zijn.
De heer Holteman had ook nog een vraag over parkeernormen volgens mij.
Ja, ik hoor de wethouder zeggen, we gooien de normen niet overboord. Maar als je dus die hele nota leest en het hele koersdocument, dan denk je zoiets van, hoe kun je nou nog de parkeernormen als een terugvaloptie nemen? Want het deugt gewoon helemaal niets van als je het leest. Sectoraal, houdt geen rekening met andere belangen, draagt niet bij aan een robuuste parkeersituatie voor de lange termijn. Het is een instrument dat aan geloofwaardigheid inboet. Het is niet flexibel. Maatwerk is niet mogelijk. En toch weer een terugvaloptie op de markt. Ik vind het wat dubbel in deze nota. Of het heeft een meerwaarde, het deugt niet, maar dan moet je het ook niet meer gebruiken. Wat is daar op uw antwoord? Wat vindt u van dat dilemma?
Wethouder.
Ik meen, maar hier heb ik wel last van dat wij allebei vervangers zijn op dit thema. Ik meen dat in de vorige versie van deze koersnota die terugvaloptie er niet in stond. En dat naar aanleiding van de discussie op de avond van de Raad van een paar maanden geleden de beweging is gemaakt om deze terugvaloptie als een extra beschermingsmaatregel toe te voegen.
Is dat voortschrijdend inzicht? Maar dat lees ik dan nog niet in het koersdocument.
Dat is dus goed luisteren naar een veel uitgesproken politieke wens in uw raad.
Mevrouw Veenstra.
Ja, ik wil er wel kort iets over zeggen, want we hebben het inderdaad de vorige keer over gehad. Als je nu in één keer al die normen loslaat, dan laat je het wel helemaal over alleen aan het spel met de ontwikkelaars. Dus we hebben gezegd, in principe is het een goed uitgangspunt om te kijken of we eruit kunnen. En dan hebben we nu de discussie, is voldoende draagvlak voldoende gewaarborgd? Hè? Dus dan zitten we op die discussie nu. Maar als het allemaal echt niet lukt, dan wil je eigenlijk nog wel een fallback optie hebben. En daarvan hebben we inderdaad gezegd, dan is het wel goed om nog terug te vallen op die normen. En wie weet, over in een volgende variant, als we een aantal jaren verder zijn, hebben we misschien die normen helemaal niet meer nodig. Maar op dit moment, laat ik voor mezelf praten, voor GroenLinks, is het een goed idee dat ze nog wel eens terugvaloptie opgenomen zijn. En zo is er toen ook over gesproken door meerdere partijen.
Mevrouw Veenstra, u heeft ook nog aangevoerd fietsparkeren. Wilt u die vraag niet ook stellen?
Gezien de tijd zou ik het dan liever willen hebben over de leegstand in de parkeergarage. Want ik weet ongeveer al welk antwoord ik ga krijgen. Wat wij missen in dit document als het gaat over een parkeren is ook iets over de parkeergarages. En er is nogal wat leegstand in de parkeergarages. En wij hadden eigenlijk verwacht dat daar ook iets over gezegd zou worden. Hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we daarmee doen? Dat is volgens ons ook een onderwerp wat wel ook degelijk aan parkeren raakt. Kunt u daar iets over zeggen?
De wethouder?
Ja, dan hebben we er inderdaad een beetje last van met elkaar dat we het totale thema parkeren eigenlijk over een aantal verschillende documenten uitgespreid hebben. Ik kom daar in de loop van vanavond meer en meer achter. Want de manier waarop men de parkeergarages omgaat zit deels in de PECs en deels in de nota parkeerregulering. Deze nota is echt een vervanging van de normennota uit 2011 die nieuwe ontwikkelingen stuurt en reguleert.
Mevrouw Veenstra.
Maar zou het dan een idee zijn dat als we nu een nieuw document maken wat die nieuwe ontwikkelingen stuurt, dus wat in die zin ook, we zeiden net al iets integraler dat aanpakt, toch ook dat element mee te nemen? Want uiteindelijk gaat het toch ook om parkeren zijn het communicerende vaten. En of je moet daar scherp naar verwijzen. Dat zou dan misschien ook nog een idee kunnen zijn. Maar parkeren in Nieuwegein is parkeren in Nieuwegein. Zo heel groot zijn we nou ook weer niet. En dan heeft parkeergarage heeft ook wel degelijk hiermee te maken, denk ik.
De wethouder.
Ja, ik denk dat parkeren bij een nieuw complex van 57 huurwoningen aan de Dukatenburg, dat echt een ander thema is als parkeren als bezoeker van de binnenstad. Dus ik huiver daarvoor om die twee al te veel op een grote hoop te gooien.
De heer Snoeren, die wil misschien toch nog even naar de machtspositie van de ontwikkelaars?
Die is al een paar keer langsgekomen. En de wethouder weet dat elke keer prachtig te omzeilen. Dus hij komt daar vast nog wel een keer op terug. En anders weet ik het nog wel. De wethouder gaf nou juist, denk ik aan, waar het om zou moeten gaan. Parkeerbeleid is in wezen heel simpel. Er is een ontwikkeling. En dan bepaal je met elkaar hoeveel parkeerplaatsen zijn er bij die ontwikkeling nodig. Hè? Dat zijn de woorden van de wethouder. Maar dat is het ene deel van het parkeerbeleid. Het tweede deel is van, en waar leg ik die parkeerplaatsen nou neer? En dat wordt hier heel streed gezegd van, dat doen we in principe op eigen terrein. Maar dan komt dat geld van die ontwikkelaar komt weer langs. Maar het lokaliseren van die parkeerplaatsen geeft nou juist de mogelijkheid om naar duurzame mobiliteit te gaan en dat te stimuleren. En dat mis ik dan ook echt in deze nota. Mijn verhaal zou vooral zijn, eigenlijk op basis van de voorlaatste woorden van de wethouder, van neem alsjeblieft dit verhaal mee terug. Ga uit op basis van de parkeerkencijfers van CLW en kom dan per ontwikkeling tot maatwerk waarbij je zegt van dit is het aantal parkeerplaatsen wat nodig is en daar en daar gaan we ze lokaliseren. En dan past dat echt in de moderne manier waarop bijna alle gemeenten met parkeerbeleid omgaan. Bent u dat met me eens? Want anders krijg ik van de voorzitter dat ik geen vraag stel.
Volgens mij was uw betoog uitdagend genoeg om een antwoord bij de wethouder te futselen. Ja, de wethouder.
Voorzitter, maar ik heb toch stellig de indruk dat precies is wat deze nota voorstelt. Dus volgens mij, als dat uw pleidooi is, moet u niet aan mij vragen om de nota mee terug te nemen. Maar dan moet u hem omarmen en juichend vaststellen over 3 weken.
Ja, maar je leest er allebei een verschillend stuk, heb ik het idee. iemand anders nog over duurzame mobiliteit, want die hoor ik nu eventjes voorbij komen.
Ik heb wel iets anders.
Ga uw gang, meneer Zondag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het stuk gelezen en ik krijg nu het gevoel, mijn vraag is eigenlijk van, gaat dit stuk alleen maar de koersdocument alleen over nieuwbouwwoningen of over ook bestaande woningen? Maar daar zit wel even een verschil in natuurlijk. Kijk, als ik bepaalde gebieden zie waar dus mensen met een eigen woning hebben en die dus misschien, waar nu parkeerplaatsen zijn. En als hier staat van je mag 1 woning op je eigen terrein hebben, dan denk ik, ja, dan zijn er mensen die zeggen ik doe mijn voortuin, maak ik wel een parkeerplaats. En dan,
De wethouder.
Het is goed dat de heer Zondag daar even in alle scherpte naar vraagt. Deze nota gaat over hoe we omgaan met de toetsing van de parkeeroplossing bij nieuwe initiatieven. Dus nieuwbouw of transformatie. Dat klopt. Het gaat dus
zowel woningen als bedrijven.
Zowel woningen als bedrijven, ja. Het is dus niet zo dat als we hier opschrijven de parkeerdruk mag niet hoger zijn dan 85%. Dat mensen in bestaande woonwijken die nu met een hogere parkeerdruk geconfronteerd worden, op basis daarvan kunnen eisen dat de gemeente maatregelen neemt. Daarvoor hebben we in de richtinggevende uitspraken van de Omgevingswet gezegd. Dat is van wijk tot wijk heel verschillend. Zowel hoe de parkeerdruk is als hoe mensen in die wijk daarmee omgaan. Auto voor de deur wordt in de ene wijk echt belangrijker gevonden als in de andere. Dus als we met reconstructie van wijk aan de gang gaan, dan is dat echt een gesprek waar we met mensen samen tot de juiste oplossing moeten komen. Deze nota regelt dat niet.
Meneer Holteman.
Ik wil toch wat meer duiding van nieuwe initiatieven. Als we bij de beantwoording kijken van de vragen, dan wordt die vraag ook gesteld of dat nieuwe beleid geïmplementeerd wordt in bestaande gebieden. En dan wordt de mogelijkheid in ieder geval geopend dat er de monitoring of het evaluatie, dat tot een nieuw initiatief kan leiden. Als ik afgelopen maandag, dinsdag in het AD lees en ook de woordvoerder vanuit de gemeente daarin spreekt, dan wordt er over wijkensloot gesproken, een bestaande wijk, waarin mensen zeggen, ja, een groenvoorziening, dat mag voor mij wel een parkeerplaats worden. Is dat dan ook weer een nieuw initiatief vanuit bewoners die daar onder valt? Het blijft onduidelijk wat nu een nieuw initiatief is. En als we het alleen maar over nieuwbouw hebben, of nieuwbouwprojecten, dan is het iets anders dan een initiatief vanuit bewoners die een parkeerprobleem hebben die uit een monitoring blijkt.
De wethouder.
Nee, laten we daar dan heel duidelijk over zijn. Als we het hebben over een initiatief, dan hebben we het over een initiatief in het kader van de WABO of straks de Omgevingswet. Dus waar je een vergunning voor aanvraagt en die getoetst wordt aan de goede ruimtelijke ordening waar parkeren een belangrijk onderdeel van is.
Iemand anders nog een vraag? De heer Snoeren.
Ja, want anders komt hij helemaal niet aan de orde. Ik wil wel even wat over die machtspositie van die ontwikkelaars. Nou, bij alle principes die er staan, zijn de ontwikkelaars zijn leidend en die krijgen van de gemeente geen enkele houvast waaraan ze moeten voldoen. Het enige criterium is dat ze voldoende draagvlak moeten krijgen. En ik heb net al aangegeven, van draagvlak kun je ook kopen. Waar is nou de gemeente in het bepalen, als het gaat om het beschermen van bewoners, het bieden van een kwalitatief goede leefomgeving? Daar kun je ook die ontwikkelaars handvatten mee geven. En nu mogen ze dat allemaal zelf bepalen. Ik vind dat echt de omgekeerde wereld bijna. Bent u het dat met me eens?
De wethouder, omgekeerde wereld.
Ja, voorzitter, ik heb er wel wat moeite mee om hem plat te slaan naar het enige wat hij hoeft te regelen is draagvlak en dat koopt hij wel. Want volgens mij staan er dus wel 14 criteria in die we meegeven rondom het parkeren. En neem van mij aan, daarnaast geven we ook nog een heleboel dingen mee op andere thema's waar die ontwikkelaar aan moet voldoen. Over duurzaamheid, over energie-neutraal of producerend zelfs, over klimaatadaptatie, over 30% volle grond, over betaalbaarheid, over minimale grootte. We geven echt veel mee. aan wonen en zorg kunnen voldoen binnen de zorgcirkels. En dan denken we echt, en we zien dat ook, dat gegeven de veranderende mobiliteit, gegeven de model shift en gegeven de opkomst van deelauto's, gegeven ook het feit dat Nieuwegein steeds ouder aan het worden is, de inwoners dan, en dat we gewoon zien dat als je in een fase komt waarin je wonen en zorg moet combineren, dat je autobezit ook echt afneemt. Dan past het niet meer om one size fits all normeringen toe te passen. En dan denk ik dat we met die 14 criteria, met de verplichting van breed draagvlak en met de beschermingsstok achter de deur, parkeerdruk te hoog of draagvlak te laag, dan vallen we terug op de normering. Dat we die ontwikkelaar behoorlijk in de tang hebben. En tegelijkertijd behoorlijk uitdagen om echt integraal en creatief te kijken naar hoe maak ik nou een zo goed mogelijk ruimtelijk plan.
Is dat voldoende antwoord, meneer Snoeren?
Ja, nee, het is een antwoord, maar natuurlijk niet het antwoord wat noodzakelijk is om de kwaliteit van de leefomgeving voor onze inwoners op een goede manier te organiseren. En tegelijkertijd geven we de projectontwikkelaars onvoldoende houvast. Dat was mijn opmerking toen straks al bij de criteria. Er zit geen enkele norm aan. Laat staan dat ze in verhouding tot elkaar staan. Ik vind het dus geen goed antwoord.
Iemand anders nog? Er zijn nog een aantal mensen die ik nog niet gehoord heb vanavond. Willen die misschien nog een vraag stellen? Anders ga ik over tot afronding van dit agendapunt. Nee? Dan ga ik de aandacht- en zorgpunten bij u inventariseren. Ik loop daar even het lijstje voor langs wat ik hiervoor heb liggen. Dat lijstje heeft ook de Griffie. Dat helpt eventjes in het noteren. Dan begin ik bij de VVD, mevrouw Vissé.
Geen zorgpunten, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van de Heuvel, SP.
We bespreken het nog in de fractie.
Dank u wel. De heer Zondag, VSP.
Ik ben blij dat het in ieder geval dat het om de nieuwe stuk nieuwe gaat. Vooral met de afstand van 100 tot 400 meter om je auto vanuit je woongebied te parkeren is wel een zorgpunt.
Oké, dank u wel. De heer Holteman, PvdA.
Ja, zorgpunt blijft toch breed draagvlak. Ik hoor de wethouder zeggen de verplichting van breed draagvlak, maar dat kan dan wel wat scherper geformuleerd worden. In stemverhouding denk ik en ook in respons.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Twee zorgpunten. Ik sluit aan bij het zorgpunt over de draagvlak. En we hebben ook wel wat zorgen over die integraliteit van de ambities, met name die duurzame mobiliteit. Er is wel een zorgpunt ook bijgekomen nu in de bespreking. En dat is de verwijzing naar allerlei andere stukken en wat nou precies een rijkwijd is van datgene wat wij nu vaststellen. Als dat bij ons al zoveel moeite kost om dat goed te begrijpen, dan vraag ik me af wat het voor onze inwoners betekent. Of ze nou echt goed begrijpen wat ze hier wel en niet mee kunnen. Dus dat is een extra zorgpunt.
Maar wel rijp voor besluitvorming?
Wel rijp voor besluitvorming, ja.
Oké, dank u wel. De heer Snoeren, D66.
Ja, voorzitter, ik heb maar één zorgpunt en dat is deze nota. Toen ik net al heel kort even aangaf van waar parkeerbeleid uit bestaat, krijg ik als reactie van dat staat nou precies in deze nota. Maar dan vind ik wel dat we heel moeilijk opgeschreven hebben wat op een hele simpele manier zou kunnen. En er zitten nog zo verschrikkelijk veel vaagheden in dat ik in ieder geval mijn fractie voor ga stellen om hier in ieder geval niet voor te gaan stemmen.
Dank u wel. De heer Horst, CDA. De heer Hak.
Dank u wel, voorzitter. Gezien het feit dat ik ook geen vragen heb gesteld, hebben wij geen zorgpunten.
Dank u wel. ChristenUnie is niet aanwezig, zie ik. Dan ga ik door naar meneer Verhaar, lokale vernieuwing.
Geen zorgpunten, voorzitter.
Mevrouw Derks, Ieders Belang.
Ja, voorzitter, we hebben dit in eerste aanleg in de fractie besproken. Wat ik vanavond heb gehoord heeft mij in ieder geval niet tot andere inzichten gebracht. En ik zal mijn fractievoorzitter voorstellen om tegen te zijn.
Dank u wel. Als laatste de heer Sing van de Stadspartij Nieuwegein.
Geen zorgpunten.
Geen zorgpunten, dank u wel. Dan dank ik iedereen voor zijn inbreng deze avond en dan sluit ik hierbij de vergadering. Tot ziens.